Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Hippies Ondernemers Podcast. Dit is een iets andere aflevering dan anders, want deze heb ik opgenomen met een dubbel doel in gedachten. Ik plaats deze namelijk niet alleen in de Hippies Ondernemers Podcast, dat is waar je nu luistert, maar ook in de Shadow Horses Podcast. Dat is mijn nieuwe podcast en die richt zich op paardenliefhebbers in het algemeen, dus niet alleen op ondernemers. En daarin bespreek ik allerlei wat lastigere onderwerpen die komen kijken bij het houden van paarden. Dus bijvoorbeeld ziektes waar je tegenaan kunt lopen, angsten die je kunt voelen, de twijfels die je kan hebben. En toen werd ik benaderd door iemand die zei, zullen we het eens hebben over pensioenleed, over hoe ingewikkeld het is om pensioenklant te zijn. En toen dacht ik, dat lijkt me heel leuk, maar ik wil dat wel met respect voor de pensioenhouders doen. Dus met respect voor de ondernemers die hun bedrijf aan de andere kant runnen. Ik denk dat het een heel mooi gesprek is geworden en dat de ondernemerskant er ook wel eerlijk en genuanceerd in belicht wordt. En vandaar wil ik hem ook met je delen in deze podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier en als je dus naast ondernemer ook paardenliefhebber bent, en daar ga ik eigenlijk wel een beetje van uit, wil ik je bij deze dus ook direct even wijzen op de Shadow Horses podcast. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Ik ga het dit keer hebben over een onderwerp waar ik ontzettend veel klachten over krijg als het ware van mensen. En ik had er ook wat stories over gemaakt op Instagram en ik kreeg daar ongelooflijk veel reacties op. Dus het is iets wat heel erg leeft en waar heel veel mensen tegenaan lopen. En dat onderwerp is het leed dat pensioenklant zijn heet. En misschien ook wel een beetje het leed dat pensioenhouder zijn heet, hoor. Dat weet ik niet. Ik heb daarvoor iemand te gast die zelf mij benaderde met het onderwerp. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik had het zelf niet bedacht. Maar ja, aan de reacties te zien leeft het wel heel erg. En dat is Melissa, waarvan ik de achternaam niet kan uitspreken. Dus ja, Melissa, je mag jezelf even voorstellen, inclusief achternamen.
Nou, ik ben Melissa Lozano Weijers. Mijn man komt uit Peru, daar de exotische naam. En ik heb een bedrijf tot de wortel. En eigenlijk help ik daar mensen als instructrice en coaching. Ik doe een soort van combinatie van de twee. En ik ben dus sinds kort ook beheerder van een prachtig paddock paradise.
Ja, en je vertelde net al 3 paarden van jezelf en 6 paarden in pensioen. Dus jij bent geswitcht van pensioenklant zijn naar pensioenhouder. Ja, dat is natuurlijk heel erg interessant. Kun je eens eventjes vertellen waarom jij dacht, toen ik het had over onderwerpen voor de podcast, dat je dacht, oh, maar hier moeten we het ook echt even over hebben.
Ja. Ik heb nu mijn het paard wat ik het langst heb, 10 jaar. En ik denk dat ik wel 10 stallen heb gezien ook met haar in die 10 jaar. En ik heb heel veel moeilijk gedoe meegemaakt op pensioenstallen. En daarnaast hoor ik als instructrice van mijn klanten ook de laatste tijd heel veel gedoe, drama. Dat het gewoon niet lekker loopt. En toen ik daar zelf mee worstelde die afgelopen jaren, had ik zoiets van, ik hoorde zo weinig mensen over. Merkte ook wel een soort van taboe om daar open over te zijn. Want ik was een beetje bang dat ik dan gezien zou worden als de lastige pensioenklant. En dus in de toekomst nog moeilijker een plek zou kunnen vinden. Maar ik had achteraf gezien wel zoiets van, ja, als ik daar meer open over had kunnen praten tijdens die hele heftige momenten waarin ik in zo'n, ja, laten we zeggen, conflict zat met een pensioenstal, dan had mij dat toen heel erg geholpen. En daarom dacht ik, ja, laten we dat opengooien. Wie weet heeft iemand er wat aan.
Ja, want ik heb een beetje het idee, want ik kreeg op mijn stories, daarin had ik gevraagd van, nou jongens, waar zijn jullie wel eens tegenaan gelopen als pensioenklant, maar ik heb ook wat vragen gesteld van, ja, wat denk je eigenlijk dat het reëel gezien zou moeten kosten als iemand anders voor jouw paard zorgt en dergelijke. Kreeg ik ook wel wat reacties van pensioenhouders. Die zeiden, ja, klanten zijn ook nooit tevreden en willen ook niet betalen naar waarde. Dus ik heb het gevoel dat er eigenlijk een systeem ligt waarbij zowel de aanbieders, dus de pensioenhouders, als de afnemers, dus de pensioenklanten, geen van allen echt 100% blij zijn met hoe het gaat. maar daar op de een of andere manier ook niet uit kunnen breken. En ik zie wel steeds meer stallen die vanaf het begin het heel goed doordenken en echt een goed zakelijk businessplan erop zetten. Of echt heel goed marktonderzoek doen voordat ze iets neerzetten. Maar in het overgrote deel van de stallen heb ik het idee dat mensen daar ook een beetje in zijn gerold. Of ervoor hebben gekozen met het idee van ik ga lekker heel goed voor die paardjes zorgen. En even waren vergeten dat ze daar dan ook mensen bij kregen. En dat er een soort situatie is ontstaan waar eigenlijk niemand het echt naar zijn zin heeft.
Ja, dat kan ik wel beamen. Want ik heb inderdaad heel veel plekken gezien waar dat zo is. En ja, ik ben nu dan sinds december zelf pensioenhouder. Dus ik heb een paar maanden ervaring, maar ik kan daar nog niet heel erg veel over zeggen. Maar ik heb wel als klant zowel duurdere segmentstallen gehad als lager geprijsd en meer zelf doen bijvoorbeeld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik toch niet heel veel verschil merkte in de conflicten die daar dan toch konden ontstaan.
Ja. Want kun je eens wat voorbeelden geven van dingen waar jij tegen aangelopen bent? En we hadden van tevoren natuurlijk al gezegd, we gaan het gewoon respectvol houden, ook naar pensioenhouders toe. We gaan geen namen noemen, we gaan geen mensen door het slijk trekken. Maar waar liep jij zoal tegenaan?
Voorbeurten die gewoon gemist werden. Dat bij een do-it-zelf-plek te veel verschillende mensen bezig waren met de voerdiensten, waardoor er af en toe gewoon één vergeten werd. Water wat niet op orde was. Er was bijvoorbeeld een plek waar er een pool was, maar daar werd eigenlijk niet zoveel aan gedaan. En op een gegeven moment was het heel heet. Echt hittegolf. En ik merkte gewoon dat mijn paarden echt aanvlogen op alles wat maar op een tuinslang of een emmer leek. En dat ze hartstikke dorst hadden. Maar vanuit de visie van die plek wilden zij geen water aanbieden, want zij vonden dat hun pool voldoende was. Heel veel kuddewisselingen, ook veel meegemaakt. En de stress die daar dan natuurlijk bij komt. Tot de knieën in de blubber staan.
Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon de basisbehoefte waar niet aan voldaan wordt. Want ik vind, dan zeggen mensen wel eens, jij bent veel eisend. Nou ja, wat wil ik voor mijn paard? Ik wil dat hij goed voer heeft en genoeg daarvan. Dat hij goed kan drinken. En dat hij buiten kan leven in een veilige, stabiele groep, in een veilige omgeving. Ja. Ik vind dat niet. Hè. Ik hoef geen kantine, ik hoef geen binnenbak. Ik wil er ook best voor betalen, ik wil er een eind voor rijden. Maar je vindt het gewoon bijna niet, want het is of heel goedkoop, maar dan staan ze tot aan de knieën in de blubber. En dan denk ik, joh, zet er hier gewoon 10 neer voor 3 keer zoveel geld in plaats van 30 voor dit bedrag. En investeer dan in een goede bodem. Dan zou ik het met liefde betalen, maar zoals het er nu uitziet, wil ik dat niet. Voerbeleid, een stal waar echt onbeperkt gevoerd wordt, is bijna niet te vinden. Terwijl ik in de praktijk nu merk dat mijn paard nu onbeperkt voer helemaal niet meer eet dan toen we in beurten voerden. Maar toch op de een of andere manier blijven mensen veel vasthouden aan die beurten. Waarbij ik denk, ja, dan maak je het zelf toch ook meer werk mee, want wij voeren nu 1 keer per dag. En ik snap dat niet elk paard op onbeperkt hooi kan, maar heel veel paarden ook wel. En voor de paarden die er wel tegen kunnen, is het bijna niet te vinden. Stabiele kuddes, ja, daar kan je als pensioenhouder, daar heb je weinig invloed op, denk ik. Maar ook dat is echt heel lastig te vinden. Ik heb ook wel op stallen gestaan waar dan ook binnen de kuddes gewoon heel veel gewisseld werd. Dat ik dacht, ja, dit was nu eigenlijk niet nodig geweest. Dan waren die kuddes net stabiel. En dan werd er om een of andere reden werd er weer gehusseld. Dat werd dan ook niet gecommuniceerd. En dan kwam ik aan op stal en dan stond mijn paard ineens. Zij stond dan wel in haar eigen kudde, want ik had wel duidelijk gemaakt dat ik het wel wilde weten als zij naar een andere groep ging. Maar dan stonden er ineens 2 andere paarden bij en dan had ze toch weer allemaal wonden.
Ja, dat
vond dat heel, heel ingewikkeld. Ja, en dan denk ik, ja, ik ging heel erg aan mezelf twijfelen. Dat ik dacht, ben ik dan zoveel eisend? Vraag ik nu zoveel?
Ja, die herken ik. Ja. Ik heb, gewoon zoveel verhuizingen meegemaakt. En iedere keer was er weer iets. En op een gegeven moment ging ik echt denken, ligt dit nou aan mij? Ben ik dan zo moeilijk? Vraag ik dan zulke rare dingen? En toch kon ik daar niet, als ik daar echt goed over nadacht, en ik ben best wel reflectief op zich, ik kon daar niet echt achter komen. Maar dat gevoel krijg je dan wel.
Ja, dat herken ik heel erg. Want als ik het dan echt op een rijtje zette, toen dacht ik, ja, nee, gewoon er enigszins op willen kunnen vertrouwen. Dat ik mijn paard nog volledig heel aantref. En dat het diertje gewoon voldoende kan eten en drinken. Dat zou toch eigenlijk niet zo heel ingewikkeld moeten zijn. Dat, in geen enkel universum vind ik dat veel eisend. Zeg maar. Zeker aangezien ik er dus ook echt nog voor wilde betalen. En ik wilde meehelpen. Maar je vindt het gewoon niet.
Nee.
Ik vond dat heel ingewikkeld. Ik denk dat er in heel veel regio's ook best een gat in de markt ligt. Voor een pensionstal die echt luxe voorziet voor het paard. Ik zie, als ik hier in de regio kijk, dan zie ik veel, er zijn wat doe-het-zelf plekken waarbij het dan goed geregeld is voor het paard, maar waar je dus alles zelf moet doen. En er zijn een aantal echt luxe stallen, waar de stalling ook echt, als je het totale pakket afneemt, oploopt tot 850, 900 euro in de maand. En die zijn dan heel luxe voor de mens, maar dan staan de paarden 3 uurtjes buiten. En dan denk ik, ja, weet je, als er mensen 800 euro betalen om een mooie kantine en een luxe binnenbak te hebben, er is volgens mij, ik ken in ieder geval hier in de regio best wel veel mensen die ook wel meer dan de huidige tarieven zouden willen betalen als de zaken dan voor hun paard echt heel goed geregeld werden. Maar dat soort stallen zijn er niet zo heel veel te vinden, heb ik het idee. In ieder geval niet hier in de regio. Hoe zie jij dat bij jouw klanten?
Nee, dat is hier ook zo. Er is een enorm tekort aan. En de plekken die er wel zijn waar dat wel goed gaat, die hebben nooit plek. Omdat natuurlijk daar bijna niemand weggaat. Wat op zich heel mooi is voor die mensen. Maar als je dus zoekende bent, ja, dan is het heel lastig. En ik merk het ook wel aan de hoeveelheid mailtjes die ik iedere week krijg om te vragen of er plek bij mij is. De vraag is echt enorm. Ja,
ja. En dat vindt de ondernemer in mij vindt dat dan ook heel vreemd. Want dat is net wat ik zei als aanbieder. He, ik hoor heel veel pensioen-eigenaren zeggen, ja, maar ik werk voor niks. Het kan niet uit. Er moet soms zelfs geld bij. Ik moet 24 uur per dag, 7 dagen per week aanstaan. En klanten lopen weg. Ik heb verloop. Mensen zeiken alleen maar. En dan zijn er ook plekken die het op een andere manier aanpakken. En die staan vol. En die blijven vol. En, want ik heb hier in de buurt ook één plek. Die bestaat nu volgens mij 3 jaar. En ik denk dat daar 2 paarden weg zijn gegaan uit de kudde, waarvan er 1 naar huis is gegaan bij die mensen en de ander is overleden. En de rest is daar allemaal gebleven, omdat mensen gewoon tevreden zijn. Ik zou dat denken, als ondernemer, als jij al die struggles hebt en je ziet een collega het op die manier doen en die kan 100 of 150 euro meer vragen per maand en zijn klanten blijven en die heeft al dat gezeik niet, ik zou kansen zien liggen.
Ja. Ja, ik heb daar heel vaak over nagedacht, omdat ik inderdaad ook zo denk. En me echt afvroeg van waar gaat dat dan mis? En er zijn ook wel plekken geweest waar op zich alles prachtig voor elkaar was. Maar dat het gewoon stuk liep op vasthouden aan een bepaalde visie. Met die pool wat ik net vertelde. Die plek was verder fantastisch in orde. Maar dat er dan niet de ruimte was bij diegene om een waterbak neer te zetten tijdens een hittegolf. Dat zijn van die dingen. Daar loopt het dan wel op stuk. En dat zorgt ook voor conflict. En ik denk, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed verder. Want het is inderdaad wel een interessante vraag. Waarom loopt dat vaak zo? En waarom zien inderdaad ondernemers die kansen niet?
Ja, dus als er nu iemand luistert en die denkt, ja, maar meiden, jullie weten ook helemaal niet waar je het over hebt. En je hebt een pensionstal en je wil daar met mij over praten, stuur me dan zeker een mailtje. Want dan heb ik jou ook heel graag als gast in een volgende aflevering. Het moet wel een beetje een paardvriendelijke stal zijn. Dus als je mij alleen maar komt vertellen waarom het prima is om paarden 22 uur per dag in een box te douwen, dan gaan we er niet uitkomen. Maar ik ben zeker ook benieuwd naar die andere kant van het verhaal. Ik heb eigenlijk, ik moet heel eerlijk zeggen, de stallen waar ik gestaan heb altijd op 1 plek na. Het was echt heel triest, daar was ik heen gegaan. Het zou vol pension zijn. En na, ik heb daar 1 maand en 28 dagen met heel veel plezier gestaan. En toen zeiden ze, ja, vanaf morgen wordt het volledig doe het zelf. Binnenzetten, buitenzetten, hooi voeren, alles, doe het zelf. En jullie gaan het maar lekker onder elkaar regelen. En ik werkte toen nog in de zorg, dus ik draaide 24 uurs diensten. Nou, dat ging dus niet. Toen was ik niet zo blij. Daar ben ik ook niet zo heel vriendelijk weggegaan. Daar heb ik ook wel verteld wat ik daarvan vond, zeg maar. Ja. Maar over het algemeen genomen, de plekken waar ik gestaan heb, heb ik ook altijd wel goed contact gehad met mijn pensioenhouders. En ook wel gezien dat het mensen zijn die wel vaak heel veel hart voor hun bedrijf hebben. En ook echt wel heel erg van paarden houden. En ook dat ze ook wel eens een beetje verzuipen in alle wensen en meningen van klanten en dergelijke.
Ja,
hoe ervaar jij dat tot nu toe?
Ja, ik heb ook al wel wat momentjes gehad dat ik inderdaad dacht, oh, ik doe al zo mijn best. Ik heb al zoveel dingen voor mekaar. En dan dat er bijvoorbeeld de vraag kwam of een klacht kwam over iets. En dan voel je dat wel even, want je doet het inderdaad met heel veel passie. En echt vanuit, in mijn situatie is het zo dat ik er ook niet per se gouden bergen aan verdien. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik een eigen plek voor mijn paarden kan bieden. En dus het is wel, het is hard werken. Er komt ook echt wel veel bij kijken, vooral ook aan regelwerk. Mest- en voerdiensten, dat kan iedereen zelf natuurlijk nog wel verzinnen dat dat gebeuren moet. Maar het is ook hooi regelen. Nadenken over dingen als een wormbeleid. Alles. Op het moment dat er een paard bijvoorbeeld een wond heeft, dan maak je je daar toch, in ieder geval ik wel, extra druk over. Voel je je verantwoordelijk voor. Dus er rust best wel een hoop verantwoordelijkheid op mijn schouders. Zo ervaar ik het ook echt wel. En dan kan het wel eens een beetje vervelend voelen als je het idee hebt dat dat niet gezien wordt. En dat er vooral opmerkingen komen over wat er allemaal nog niet in orde is. Terwijl je zo hard je best aan het doen bent om het allemaal wel in orde te maken. Dus ik kan alleen uit mezelf spreken. Dat is in mijn situatie ook al wel een paar keer voorgekomen. Door mijn eigen ervaringen denk ik dat ik 3 keer kan ademhalen als er een opmerking komt. En daarna kan zien, oh ja, dit raakt me nu omdat ik me niet gezien voel in alles wat ik doe. En dan kan ik het ook weer loslaten. En dan hoeft het geen conflict te worden. Maar in mijn ervaring is het bij mij heel vaak daar misgegaan. Dat het dus een conflict is.
Ja, en dat ik hoor eigenlijk al dat er heel veel emoties bij komen kijken. Nou, bij jou nu al, je bent een paar maanden bezig en jij bent heel reflectief en je daar heel erg bewust van. Ik kan me wel voorstellen dat als iemand al 10 jaar lang of 20 jaar lang heel erg zijn best doet, dag in dag uit, en die heeft ook al 20 jaar lang gezeik, zoals het toch vaak ervaren wordt, dat daar dan niet altijd even handig op gereageerd wordt.
Nee.
Heb ik ook wel in het verleden ook wel ervaren, ook zien gebeuren bij stalgenoten. En ik zag mensen soms ook wel met eisen komen waarvan ik dacht, ik snap dat je deze vraag stelt, maar ik snap ook dat het antwoord nee gaat zijn. Hè, bijvoorbeeld als jij je paard in een kudde van 12 paarden hebt staan en jouw paard moet geweekt hooi hebben.
Ja. Dat wordt wel lastig. Ja.
Dat wordt heel lastig. En dan kan je wel zeggen, ja, dan moet hij een uurtje apart en weet ik veel wat. Maar dan staat de rest van de kudde dus ook 20 uur per dag zonder hooi. Daar gaan die andere mensen weer niet mee akkoord. Was ook op een stal waar ik stond dat een pensionklant dan zei, ja, ik wil nu over naar voordroog, want mijn paard hoest. Terwijl er echt wel een aantal mensen op die stal stonden die heel bewust daarvoor hadden gekozen, omdat er daar onverpakt hooi werd gevoerd. Ja, dan krijg je natuurlijk tegengestelde belangen.
Ja.
Waarvan ik me ook heel goed kan begrijpen dat een pensioenhouder op een gegeven moment zegt, ja, hier kan ik niet aan voldoen. Alleen waar ik me altijd over verbaas, is dat de emotie die daarbij komt kijken zo vaak de overhand neemt.
Ja, ja. Daar heb ik me ook heel vaak over verbaasd. En ik ben daar zelf ook echt niet heilig in. Want toen ik 10 jaar geleden dus begon met mijn eerste paard, was ik ook nog een heel stukje meer onervaren. En heb ik misschien dingen ook niet altijd handig gezegd. Maar ja, zonder daarmee inderdaad pensioenhouders door het slijk te trekken of zo. Maar ik hoor wel regelmatig ook van mijn lesklanten die ook dit soort situaties meemaken, dat er wordt gezegd, ja, paardenmensen zijn ook gewoon echt wel een apart volk. Dat kan ik wel beamen. Dat heb ik ook wel zo ervaren.
Ja, maar dat is wel van alle kanten, vind ik. Want de paardenwereld zit wel vol met rare mensen. Maar dat zijn niet alleen de pensioenklanten. Ik heb ook wel pensioenhouders gezien die dingen deden waarvan ik dacht, en als nu ex-pensioenhouders van mij luisteren, als ik nog met jou praat, dan heb ik het nu niet over jou. Maar ik ook gewoon bij vrienden van me en bij mensen die ik spreek, heb ik wel echt hele rare dingen zien gebeuren. Dat paarden ineens, in plaats van 24 uur per dag buiten, ineens 24 uur per dag op stal gingen. zes weken lang, omdat er iets met de wei gedaan moest worden. En dat werd dan ook niet gecommuniceerd. Dus er kwamen mensen op stal en dan stond hun paard ineens naast een paard waar die helemaal niet naast kon staan. En die stond dan helemaal bezweet, de tralies uit de stal te bijten. En ja, dan was het een rotknol. Dat ik dacht, ja, dit zou ik als klant ook niet zo heel erg waarderen. Dus er ligt ook wel een stukje, denk ik, bij pensioenhouders om zich te realiseren dat ze wel een bedrijf hebben met klanten. En dat als jij ervoor kiest om een dienst aan te bieden en dat onder kostprijs te doen of voor €2 per uur, ja, dat is, kun je lang of kort over praten of dat een handige keuze is, maar dat is een keuze die je maakt. Maar je kunt vervolgens niet op de klant gaan afreageren dat jij zo weinig verdient. Want ja, dat heb je zelf in stand zelf opgebouwd.
Ja. Ja, ik bedoelde ook dat ik dan met mijn lesklanten meer zo onderling een beetje grappend zeg van dat die pensioenhouders een raar slagvolk zijn.
Oh ja.
Klanten die een raar slagvolk zijn. Maar die opmerking heb ik wel vaak gehoord. En ik denk ook wel dat daar een stukje, ja, dat klinkt misschien vervelend, maar ik zeg maar gewoon een stukje macht of zo bij komt. Want ik heb heel vaak te horen gekregen, als het je niet bevalt, dan ga je maar weg. Dus dat er al heel snel wordt gedacht, zo van ja, maar ik doe dit al heel lang bijvoorbeeld, of dat andere paard heeft nergens last van. Dus dan kom ik met een verzoek, of met een vraag, en dan was het al heel gauw van nou, het is goed met je. Zoek je maar lekker wat anders. En die angst voelde ik dan als pensioenklant zijnde ook iedere keer wel weer in het aankaarten van dingen. Dat ik dacht, ik wil weer verhuizen. Hoe ga ik mijn boodschap in gouden in regenboogjes verpakken? Ja. Dat, ja.
Ja. Ja, want dat is net wat ik zei. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als pensioenhouder heel vaak vragen krijgt waar je nee op moet antwoorden. Dat is gewoon zo. Hè? Als mensen enorme aanpassingen en afwijkingen willen en dergelijke, dan is het ook je goed recht om daar nee op te zeggen. Want je hebt een bedrijf en jij bepaalt hoe je bedrijf wilt draaien. Als ik bij de Albert Heijn binnenkom en ik zeg, hey jongens, ik wil vanaf nu dat jullie de wijn aan de rechterkant van de winkel zetten en het brood aan de linkerkant van de winkel. Dan zegt Albert Heijn ook, mevrouw Dorst, hartstikke fijn dat u dat wilt, maar dat gaan we niet doen. Dus je hebt gewoon alle recht om je bedrijf in te richten zoals je dat wilt. Alleen de manier waarop er nee gezegd wordt.
Ja.
Verbaasde me soms een beetje. Dus als jij gewoon aangeeft, en daarmee bedoel ik niet dat je moet gaan verdedigen, integendeel, want het is jouw bedrijf en jij runt het zoals je wilt, dus je hebt alle recht om nee te zeggen. En ik zou zeker niet met 700 redenen aankomen, want dan gaan mensen alleen maar een discussie aan. Maar je kan het wel gewoon vriendelijk zeggen, toch?
Ja, dat. En soms denk ik ook, dat hoe ik dat dan nu zelf aankijk, is, heeft het voor mij echt grote gevolgen financieel, dit verzoek? Of is het gewoon iets waar ik niet helemaal achter sta, maar best mee kan leven? En maak ik mijn klant daar heel blij mee? Ja, dan ben ik daarin ook best wel flexibel, denk ik.
Ja, nou denk ik, je hebt natuurlijk 6 pensioenklanten. Als je er 60 hebt, dan weet ik niet of ik zou adviseren daar heel erg aan te gaan beginnen. Want als op een gegeven moment Blackie 10 minuten later eten moet, en Silver die moet hoefschoentjes om, en Spirit die moet boven de 10 graden een deken, of onder de 10 graden een deken, of weet ik wat, ja, dan wordt het op een gegeven moment heel erg ingewikkeld. Ja. Maar ik denk dat je dat ook gewoon op een rustige manier kan uitleggen en gewoon kan aangeven, nee, dat kan ik niet bieden, maar kunnen we samen in gesprek gaan om te kijken wat er wel mogelijk is, in plaats van het direct te zien als een aanval, wat ik nu toch wel heel veel zie gebeuren, dat mensen inderdaad niet durven aangeven wat ze nodig hebben. Dus die willen dan eigenlijk dat hun paard meer eten krijgt. Zijn ook best bereid daarvoor te betalen. Maar durven het niet eens te vragen. Omdat ze bang zijn dat ze dan al als zeikerd gezien worden. Of inderdaad te horen krijgen van nou, dan rot je maar op.
Ja. Ja. Ja, en ik denk, die angst is heel reëel. Bij sommige personen.
Ja. Ja. Wat deed dat met jou? Als je in dat soort situaties zit. Of wat doet dat met je klanten?
Nou, dat waren hele, hele verdrietige, nare periodes. Heel stressvol. Schuldgevoel kwam er ook wel bij kijken naar mijn paard toe. Omdat ik op een gegeven moment wel aanvoelde, dit gaat niet goed komen. We moeten weer gaan verhuizen. Die twijfels ook, waar we het net al even over hadden, aan jezelf. Het was echt heel heftig.
Nou, dat herken ik wel. Echt tot wanhoop aan toe. Dat ik echt dacht, ja, waar moet ik nu weer heen? En ben ik dan gek? Ligt het dan aan mij? Ik weet het gewoon niet meer. Ik kan hem beter maar verkopen, want ik kan hem gewoon niet bieden wat hij nodig heeft. Dus dat doet heel veel. En de pensioenhouders waar ik dan veelal mee werkte, waren eigenlijk heel lieve, betrokken mensen. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat die willen dat hun klanten zich zo voelen.
Nee. Nee, zo zou het niet moeten zijn. Maar ja, goed. Misschien is zijn mijn ervaringen daarin een beetje extreem, hoor. Maar ik heb echt hele rare toestanden meegemaakt. Tot bedreigingen aan toe en zo. Ja. Dat zo'n conflict gewoon volledig escaleerde. En dat ik me echt ook zorgen maakte over de veiligheid van mijn paarden op dat moment. En gewoon met spoed en met 10 man zowat daar naartoe moest om paarden te verhuizen. Ja, ik hoop dat jij dat niet hebt meegemaakt op dat level. Maar ja, ik heb dat wel 2-3 keer meegemaakt. Ja.
Ja, nee, ik heb dat niet zo heftig ervaren. Ik heb wel gehad dat ik op een gegeven moment op een locatie stond. En ik dacht dat die mensen dat gekocht hadden, maar die bleken het te huren. Dus de mensen waarbij ik in pensioen stond, en die zeiden op een gegeven moment, ja, over een week zijn we weg. En daar was ik niet zo blij mee. Dus toen hebben we het wel met een groep nog kunnen oplossen, dat we direct van de eigenaar stallen zijn gaan huren en dergelijke. Maar het hele idee dat het je overvalt en dat je echt denkt, ja, hoe moet ik dit nu oplossen? Shit, hoe ga ik dit fixen? Dat ervaar ik wel, maar de echte angst niet. Heb ik wel veel zien gebeuren om me heen, inderdaad. Op diezelfde locatie. Dat is een locatie die een beetje berucht is hier in de omgeving. Die is door heel veel mensen gehuurd geweest. Ja, toen ik daar kwam staan, wist ik dat allemaal niet. Maar die is daarna nog heel veel verschillende mensen gehuurd geweest. En ook door mensen die nog wel op tv zijn geweest als zijnde oplichters. En waar dan ineens beslag werd gelegd op de hele bende. Ja, je paard zal er dan maar in pensioen staan, hè? Dan ben je toch niet zo heel erg blij. Als daar in één keer de heleboel afgesloten is en er lopen ineens allemaal mensen rond waarvan jij denkt, wat komen die hier doen? Maar jouw paard staat daar wel. En dan moet je gaan aantonen dat het jouw paard is. En moeilijk en ingewikkeld. Dus er gebeuren wel hele rare dingen. Of inderdaad, paarden die gewoon, waar de stal gewoon van op slot werd gedraaid. Omdat een pensioenhouder vond dat hij nog geld te goed had. Niet het normale stalgeld, maar dat paard had, weet ik veel, een volgens die pensioenhouder dan een ander paard geschopt en niemand had het gezien. Of dat degene die vertrok ervan beschuldigd werd de trailer beschadigd te hebben of het hek. En dat dan, die moesten dan nog maar 500 of 800 euro betalen, anders kregen ze de paard niet mee. Dat soort verhalen ken ik er wel echt, echt heel erg veel.
Ja, ik ook, ja.
Ja, dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder. Dus we kunnen eigenlijk wel concluderen, er is dus wel een groep pensioenhouders die door hun isolement of door alle jaren dat ze de koning zijn geweest op hun eigen terrein, een beetje interessant zijn gaan communiceren, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik denk, je hebt natuurlijk in alle beroepen heb je mensen die daar goed in zijn en mensen die daar nog een hoop in te leren hebben. Dus dat is bij pensioenhouders net zo. En dan merkte ik wel dat als pensioenklant ben je dus ontzettend kwetsbaar. Ben je ook wel een beetje overgeleverd aan de grillen van zo iemand. Als je dus echt iemand treft die, misschien kun je het zelfs wel crimineel noemen, sommige dingen die gebeuren. Ja, dan staat jouw paard daar.
Ja, en dat is heel kwetsbaar. En dan wil ik zeggen, ik ken dit soort verhalen. Dan zeggen mensen, ja, je moet niet anders geloven wat je hoort. Een aantal van dit soort verhalen heb ik echt wel gehoord van mensen die ik persoonlijk ken. Waarvan ik denk, oké, elk verhaal heeft 2 kanten, maar ik ken jou heel goed. En dit ligt in ieder geval niet volledig bij jou, zeg maar. Hier is echt iets aan de hand. In heel veel gevallen is het natuurlijk niet zo heftig. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat is iets wat ik bij mezelf altijd heel erg voelde toen ik nog in pensioen stond. Mijn perceptie is wel heel erg gekleurd door dat soort verhalen. Dus op het moment dat ik naar mijn pensioenhouder toe wil, die misschien wel af en toe wat bot kan communiceren omdat hij moe is of dat soort dingen, maar echt niet zal zeggen, rot per morgen maar op. Maar dat het voor mij toch lastig kan zijn om gesprek aan te gaan over iets waar ik tegenaan loop. En ik ben echt niet flauw. Weet je, ga naar mijn oud-werkgevers toe en vraag aan ze, vindt Monique het moeilijk om het aan te geven als ze ergens niet mee eens is? Nee, dat vindt Monique niet moeilijk, zeg maar. Dat durft Monique wel. Maar op pensioenstallen herken ik het gevoel van kwetsbaarheid en overgeleverd zijn aan degene waar jij eigenlijk betalende klant van bent, herken ik wel heel goed.
Ja, dus die verhouding is niet altijd even oké. Eigenlijk ben je inderdaad wel gewoon betalende klant. En dat betekent ook niet dat jij als een soort koning binnen moet komen lopen en allerlei eisen moet stellen natuurlijk. Maar ik denk dat je al ontzettend veel dus kunt ondervangen door van tevoren heel duidelijk te maken. Oké, wij gaan met elkaar een overeenkomst aan. Wat valt daar dan wel en niet onder? Ja, ik heb ook wel geleerd om van tevoren al afspraken te maken en te peilen over en wat nou als er een conflict zou ontstaan? Hoe gaan we daar dan mee om? Dan kun je daar ook niet alles mee voorkomen, want iedereen zegt natuurlijk in het begin is het allemaal hartstikke leuk en gezellig. En zegt iedereen, nee natuurlijk, we kunnen over alles praten, maar dat blijkt dan in de praktijk niet altijd te kloppen.
Nou, en toch een van de fijnste stallen waar ik gestaan heb, daar kreeg ik tijdens de rondleiding al te horen, nee, we kunnen niet over alles praten. Althans, we kunnen overal over praten. Maar dit is hoe we het hier doen en daar wijken we niet van af.
Ja.
Dus ja. Dat was bijvoorbeeld die mensen die zeiden gewoon, dit is onze bodembedekking, daar wijken we niet van af. Dit hooi voeren we, daar wijken we niet van af. Wij voeren krachtvoer van stal, daar wijken we niet van af. Op het moment dat je hier komt staan, kies je daarvoor. Was het krachtvoer wat ik zelf zou hebben uitgekozen? Nee, maar ik wist wel waar ik aan toe was. En omdat ik het zelf heel bewust had besloten daar toch naartoe te gaan, was het voor mij ook gewoon te accepteren. Want ik had het gewoon meegenomen in mijn lijstje van voor's en tegens. En dan is het heel anders dan wanneer iemand van tevoren zegt, nee, daar kunnen we het over hebben. En op het moment dat je daar dus staat, dus wat ik bijvoorbeeld bij die andere plek heb ervaren, van ja, je staat hier vol pensioen en dan ineens alle afspraken overboord gooien. Dus juist door van tevoren aan te geven, dit is hoe we het hier doen, denk ik dat je klanten ook sneller tevreden houdt. Terwijl het lijkt misschien zo dat hoe flexibeler je bent, hoe blijer de klanten zijn. Maar dat is helemaal niet altijd waar. Soms is juist die duidelijkheid gewoon heel prettig. Want dan kan iemand zelf gewoon eerlijk de afweging maken. Ga ik hier wel of niet in mee?
Ja, dat klopt. Want een grijs gebied is wat dat betreft natuurlijk ook gevaarlijk. Als je zegt, ja, we kunnen erover praten. Dan wekt dat gauw de indruk dat daar dus heel veel mogelijkheden in zitten. Terwijl we kunnen erover praten niet altijd betekent dat je als pensioenhouder dus altijd ja zult zeggen op een verzoek. Dat is denk ik het verschil bij mij. Want ik ben best wel een beetje van, we kunnen overal over praten. Maar de beslissing blijft uiteindelijk aan mij. Als pensioenhouder. Ja. En heel veel stalproblemen waar ik als pensioenklant tegenaan ben gelopen, had ik inderdaad voorkomen kunnen worden als er van tevoren op papier heel duidelijk stond, dit is waar je voor betaalt en dat krijg je sowieso. En dan wist ik dat in ieder geval.
Nou.
Ja.
Ja, en ik denk als ik zelf terugkrijg dat ik het heel prettig had gevonden als ik vaker het gevoel had gehad dat ik de vraag kon stellen. Ook al was het antwoord nee geweest.
Ja.
Dus had ik kunnen aangeven van, goh, mijn paard, je hebt nu de boksen verwisseld en nu staat mijn paard ineens naast een paard waar ze echt niet goed mee overweg kan. Kunnen we het daarover hebben? Als iemand dan zegt, nee, dat kan echt niet, dan zou ik vervolgens denk ik gevraagd hebben, kunnen we dan kijken of we misschien iets tussen de voerbakken kunnen maken? Of kan mijn paard dan, mag ik dan een andere voerbak ophangen dat je daar het voer in gooit, zodat ze in ieder geval niet tijdens het voermoment elke keer die hoge stress hebben? Ja. Maar als je het eigenlijk al niet durft te vragen, omdat je bang bent als zeikerd gezien te worden, omdat je bang bent dat het als een aanval ervaren wordt, dat het een enorme discussie gaat opleveren. Dat maakte het voor mij heel erg lastig. Dat vond ik echt heel moeilijk.
Ja, dat probeer ik nu zelf wel op die manier dus open te houden. En zo'n voorbeeld als wat jij dan nu noemt, dan zou ik nu denken van, ja, dat we een stuk karton tussen die stallen doen. Helemaal prima, want daar heb ik geen last van. Nou is jouw punt van, ja, als je 60 paarden in pension hebt, kan je ook niet zomaar overal aan beginnen. Snap ik ook, maar misschien moet je dan ook afvragen, of je dat dan niet op een andere manier moet organiseren. In plaats van met maar één aanspreekpunt bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een hele andere discussie natuurlijk.
Maar vind ik wel heel interessant. Vind ik wel een goed punt wat je daar maakt. Want ik denk op het moment dat jij 60 paarden hebt staan. Dan heb je dus ook even ervan uitgegaan dat bij elk paard één mens hoort. Heb je 60 klanten.
Ja.
60 klanten is best veel. En je bent als pensioenhouder waarschijnlijk je werk begonnen. Omdat je het leuk vond om met paarden bezig te zijn. Voor paarden te zorgen. Je weet waarschijnlijk veel van voer. Je weet vast ook nog wel een hoop van weidebeheer. Maar het... eigenlijk onder je hebben van een team van 60, of je ze nou klanten of medewerkers, of hoe je ze ook wil zien, maar het zijn wel 60 mensen waar jij toch op een bepaalde manier leiding aan moet geven.
Ja.
Het is denk ik ook best oké om te erkennen, als daar niet jouw sterke kant ligt, dat je misschien daarvoor ondersteuning wilt inhuren. Want het is heel normaal om mensen te betalen om paarden binnen en buiten te zetten en om stallen te mesten en dat soort dingen. Maar als pensioenhouder zeggen van nou 3 dagen per week wil ik gewoon geen gezeik aan mijn kop hebben. Dus die 3 dagen loopt Marianne hier rond en dan moet je hem maar met Marianne rooien. Ja. En dan betalen we Marianne gewoon een beetje voor. Ja. Ik zou dat niet zo'n gekke keuze vinden.
Nee, en ik denk dat je daarmee voor je pensioenklanten ook die drempel misschien minder hoog maakt om dingen te bespreken. Als je dat op die manier zou doen. Want dan is het niet meer de baas tussen haakjes, waar je dan mee in gesprek moet, die van alles te zeggen heeft over jouw paard en of jij daar wel of niet mag blijven staan. Dus als je zo'n iemand zou inhuren om dat voor jou te doen, dan haal je dat stukje kwetsbaarheid misschien al wel weer weg ook.
Ja, dat lijkt me voor jezelf niet fijn.
Ja, ja. Ja, het is best een mooi idee eigenlijk.
Want ik kan me voorstellen dat je als pensioenhouder het ook niet heel leuk vindt als jij om 10 uur 's avonds na je laatste voerronde lekker zit te Netflixen en je telefoon gaat. Of jij nog heel eventjes wil controleren of Blackie misschien wel beter loopt dan dat hij vanmiddag liep.
Nee. Nee.
Of soortgelijke vragen.
Nee. Nee, maar dat voorkom ik wel denk ik ook door afspraken te maken daarover. Zoals bij ons is het gewoon zo dat dekens, checken hoe ze lopen, graasmaskers, weet ik veel wat allemaal, is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. En je mag altijd een keer aan mij of een stalgenoot vragen, wil jij dat vandaag voor mij doen? Maar dat betekent niet dat het dan vanaf dan ook een vast ding is. Dus dan kan
en ook antwoord kan ook nee zijn.
Precies, ja. Dus als ik dan inderdaad op zit te Netflixen en je belt mij om 10 uur met dat verzoek, dan kan het antwoord nee zijn. Ja.
Ja. Ja. Dus ik denk als we het zo een beetje samenvatten, wat hebben wij zelf gemist, is wel de open communicatie. En met open communicatie bedoel ik niet een vrijbrief om te zeiken of de verplichting om aan elke onredelijke eis maar tegemoet te moeten komen, maar een sfeer van gelijkwaardigheid waarin het in ieder geval bespreekbaar is.
Ja.
Ja.
Dat zou heel hebben gemaakt, ja.
Ja. Wat miste jij praktisch? Gewoon aan voorwaarden of dingen die je zocht voor je paard of faciliteiten. Wat was het moeilijkste voor jou om te vinden in pension?
Een plek waar ze genoeg voerpunten hadden. Ja. Ik zag toch wel vaak 1 groot voerpunt waar ze dan met z'n allen rondom zo'n bak stonden. Wat heel veel frustratie natuurlijk gaf en ook het lopen niet echt stimuleerde. Even denken wat nog meer praktisch. Ja goed, dat voorbeeld wat ik noemde van die stal waar gewoon de mestdiensten niet helemaal lekker liepen. En er dus gewoon wel eens een voerbeurt werd overgeslagen per ongeluk. Ja, dat vind ik ook echt niet oké. Dus wat was het dan praktisch? Ja, gewoon de zekerheid dat er inderdaad 24 uur hooi beschikbaar is.
Dat is een goed voerbeleid eigenlijk.
Voerbeleid, ja. Ja.
En wat dan een goed voerbeleid is, kan per paard verschillen. Maar in ieder geval een voerbeleid wat erop gericht is om rust te creëren in de groep.
Ja.
En waarbij er voldoende wordt aangeboden van goede kwaliteit. En wat dan voldoende is, kijk, niet elk paard zal tegen onbeperkt kunnen. En de een moet uit een sloofje er net van 3 centimeter eten. Nou, die van mij heeft dat absoluut niet nodig. Daar kan je gewoon volle bak onbeperkt hooi bij neerknallen. Daar zijn nog variaties in mogelijk. En dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn als er stallen waren waar, ja, dat je gewoon weet van oké, bij die stal wordt er echt overdadig gevoerd. Dus daar kun je heen met een paard wat snel schraal wordt. nou, mijn paard kan daar niet tegen. Dus dan kan ik beter naar stal X of stal Y. Of naar groep X of Y op stal, op die ene stal. Maar dat daar dan in slow feeders gevoerd wordt. Dus dat daar wel porties gevoerd worden. Maar als er dan porties gevoerd worden, dat er wel op de rust gefocust wordt.
Ja.
Ja. Ja. Dat heb ik ook altijd moeilijk gevonden. Ik heb wel altijd stallen kunnen vinden waar veel hooi gevoerd werd. En ook wel goed hooi. Onbeperkt is me nooit gelukt. Het is me nooit gelukt om een pensionstal te vinden waar echt onbeperkt gevoerd werd.
Nee, dat is heel moeilijk. Maar dat is er wel wederom weer zo eentje, denk ik, die je dus van tevoren kunt ondervangen door daar heel duidelijk in te zijn. Bij mij op het Pedal Paradise is het bijvoorbeeld echt gericht op hele sobere paarden die snel geneigd dik te worden. Dus daar hebben we alles op ingericht. Daar doet de kudde het goed op. Maar dat betekende dus ook, toen ik laatst iemand had die kwam kijken om mogelijk bij ons te staan, wat een fantastisch leuk mens was, waar we helemaal een klik mee hadden. Maar toen ik hoorde dat haar paard 29 is, dacht ik, ja, maar dat gaat niet werken. Want wij voeren bijvoorbeeld met hele kleine mazen en inderdaad armhooi. Dus dan moet je ook op zo'n moment de keuze maken om te zeggen, ja, heel jammer, maar dit matcht niet.
Ja, wij hebben precies het omgekeerde gehad. Want ik ben dan natuurlijk nu geen pensionhouder, maar wij huren met een groepje een eigen terrein. En, of eigenlijk een track op een terrein. Dus een aantal tracks naast elkaar. En wij huren er daar één van. En we doen alles zelf in de zin van hooien, mesten, hooi regelen, dat soort dingen. Echte klussen wordt ons uit handen genomen. Dat is wel heel fijn. Kleine klusjes doen we wel zelf. Maar wij hebben nog één plekje. En we hebben toch wel een aantal kijkers gehad waarvan we dachten, ja, je bent echt hartstikke leuk en aardig. Maar die hadden dan een fjord van 5. En dan zeiden ze, oh nee, maar die heeft nu ook onbeperkt hooi. Maar die had dan inderdaad onbeperkt graszaadhooi uit mazen. Nou, wij voeren kruidenhooi zonder netten. En we hebben altijd een weide openstaan. Ja, dat kan niet. Dat gaat niet. Die ontploft. Nee. En dat zijn ook wel, maar door daar van tevoren transparant in te zijn, hoe jammer het dan voor diegene ook is, maar dan voorkom je later wel dat geouwe hoer. Alleen, het is zo vervelend voor de zoekende persoon dat er dan dus niet in de buurt een aantal andere plekken zijn die wel zouden matchen met dit voerbeleid. Terwijl ik denk dat er wel vraag naar is, naar echt, ja, dat zei ik net al, naar echt kwalitatief goede stallen die dan ook echt wel wat meer mogen kosten. Omdat ik ken veel mensen die zoeken en die het echt niet kunnen vinden. En het voerbeleid is daar één grote factor van. De hoeveelheid tijd dat ze naar buiten gaan. Of hoe ze naar buiten gaan. Dus plekken waar bijvoorbeeld de paarden maar een aantal uur per dag buiten gaan. Dat mensen toch gedwongen zijn om dat te accepteren. Omdat er geen alternatieven in de regio zijn waar het meer is. Maar wat wel steekt. Wat mensen wel anders zouden willen zien. Ook plekken waar gezegd wordt, ze staan altijd de hele dag buiten. Tenzij het heel extreem weer is. En dan blijkt de definitie van extreem weer tussen klant en pensioenhouder toch een klein beetje te verschillen. Want dan vallen er 3 druppels regen en dan staan ze 6 weken binnen.
Ja. Ja.
Dus buitenruimte hoor ik veel.
Ja, die is dan hier in de regio denk ik iets minder. Ik woon in de omgeving Veluwe.
Zit je op zandgrond?
Ja. En ik kon eigenlijk altijd wel plekken vinden waar ze gewoon 24/7 buiten mochten staan. Ik heb een fjord, dus was voor haar ook echt nodig, want zij is niet gewend om op stal te staan en vindt het verschrikkelijk. Dus dat is niet zozeer iets wat hier in de regio een probleem was, maar wel bijvoorbeeld dat het vooral weides waren. Maar ja, ze mogen 24/7 buiten staan, maar het is een weide met een schuilstal. Ja, dat ging voor mijn fjord natuurlijk ook niet werken. Dus Paddock Paradise systemen, daar was ik heel blij mee toen dat steeds bekender werd en er steeds meer kwamen. Maar die zaten dus ook elke keer hartstikke vol.
Ja, nou, het is dus heel regionaal gebonden, want hier in de buurt is het bijna niet te vinden, buitenplekken. Ik zit op kleigrond en zware Zeeuwse klei. Als ik een kilometertje of 10 denk ik rijd, dan kom ik op een gebied waar zandgrond is. Daar zijn wel een aantal plekken waar ze zomers dag en nacht buiten blijven. Het zou misschien hier in de buurt ook nog wel te vinden zijn. Maar daar gaan ze 's winters wel op paddocks. De ene plek gaan ze 4 uur op de paddock zonder hooi. De andere plek gaan ze iets van 7 uur, 8 uur op de paddock met hooi. Dat wisselt een beetje, maar echte buitenplekken. Tenzij je zelf een landje huurt, zeg maar. Maar de eerste echte buitenplek waar je in pension kan, die ik ken hier in de regio. En ik heb echt veel plekken gezien. Toen ik een aantal jaar geleden zocht, was die 30 kilometer verderop.
Oh, wauw. Ja, dat is dan wel heel... Ja. Dat lijkt me... Nou ja, dat zou met mijn paard echt een drama zijn dan. Want die wil echt niet op stal.
Ja.
Nee.
Ja, dus dat was... Dus ik heb altijd wel geaccepteerd dat hij van mij 's nachts op stal ging. Inmiddels al sinds een aantal jaar staat ze wel dag en nacht buiten. Ook omdat er dus echt wel wat meer plekjes komen. En omdat ik gewoon heel simpelweg wat meer ging verdienen. Dus het me kon veroorloven om wat meer benzinekosten te betalen. En dus wat verder kon gaan rijden. Dus eigenlijk sinds dat ik ze op pakweg 30 kilometer afstand heb staan. Staat ze altijd buiten met schuilstal. Maar tot die tijd heb ik geaccepteerd van... Ja, dan is 's nachts op stal, maar wel met voldoende ruwvoer. Want het alternatief was dus dat je bij een boer ergens, waar ze dan bijvoorbeeld zomers wel dag en nacht buiten konden, maar dan stonden ze achter de prikkeldraad. En dan kregen ze hooi waarvan ik dacht, ja, dit vind ik niet helemaal oké. Dus ik heb altijd gekozen voor de plekken waar wel goed gevoerd werd. Ja. Maar heel lang heeft ze 's nachts op stal gestaan. Ja.
Ja.
Niet mijn voorkeur, maar ja.
Dat is natuurlijk ook... Een lastig punt aan dit hele verhaal. Het is nergens echt perfect voor ieder paard. En zo heeft ieder paard weer zijn eigen dingen die belangrijk zijn. En dan moet je concessies maken. Ja, maar dat is niet altijd leuk.
Nee. En ik denk dat je dat ook veel ziet bij jouw klanten, of niet?
Ja. Ja. Ja, die buitenplekken zijn dus het probleem niet zo. En mijn lesklanten zijn met name ook mensen die veel gewoon recreatief rijden. En dus ook meer op zoek zijn naar 24/7 buitenplekken. Dus dat is het punt niet zo. Maar wel dat bijvoorbeeld koudbloeden inderdaad niet alleen maar op een grasweide kunnen staan. Of juist dat er meer gevoerd zou moeten worden dan er gevoerd wordt. Dus dat ze te lang zonder staan. En dan is het iedere keer, ja, of tot heel veel blubber, want dat hebben we hier, ondanks dat het zandgrond is, ook. En heb jij dan een paard wat gevoelig is voor mok, ja, dan zul je misschien inderdaad er vrede mee moeten hebben dat ze dan een nacht op stal gaan. Maar als dat in jouw eigen visie niet helemaal is wat je eigenlijk zou willen, dan is dat best lastig.
Ja.
Ja.
Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje, hè. We kunnen hier enorm over klagen en vinden dat er van alles moet veranderen, maar in de praktijk is het wel gewoon zo dat je, als je een paard hebt en je wil hem in pensioen zetten, dat dit wel de realiteit is waar je mee te dealen hebt en waar je een weg in moet vinden voor jezelf.
Ja, het gaat gewoon nergens perfect zijn, dus dan is het goed om te kijken naar wat is voor mijn paard echt noodzakelijk, denk ik. En te hopen dat je dan in ieder geval dat kan vinden ergens. Ja. Ja.
En als zelfs dat niet lukt?
Ja. Heb ik ook wel meegemaakt. En ik denk dat je dan twee dingen kan doen. Of dan kan je heel erg gaan klagen en zeuren. En dan word je dus echt die zeurklant. Of, wat ik heb gedaan een aantal jaar, is je kop in zand steken. En gewoon doen alsof het niet zo is.
Ja, ja, dat is soms echt wel nodig.
Ja,
of je kop in het zand steken, of in ieder geval accepteren dat dit, wat ik op een gegeven moment echt heel vaak aan mezelf heb gevraagd, is: zou ik op dit moment op een andere locatie beter kunnen staan dan hier? En het antwoord was eigenlijk altijd nee. Dus ja, dan heb je gewoon het beste gekozen wat er beschikbaar is op dit moment, naar jouw omstandigheden, naar jouw omgeving. En daar zul je het dan mee moeten doen.
Nou, daar zeg je nog wel wat, want er is natuurlijk wel een verschil tussen iets accepteren of je kop in het zand steken. En in mijn geval is het wel echt een paar jaar dat laatste geweest. Wat ook betekende dat ik dus eigenlijk niet zo heel graag naar mijn paarden toe ging. Omdat ik dan de situatie zag waar ik eigenlijk niet moeilijk vrede mee kon hebben. Dus het is inderdaad wel belangrijk om te kijken van, steek ik mijn kop in zand? Of heb ik het echt geaccepteerd? En kan ik de omstandigheden... ondanks de omstandigheden nog wel ook genieten van mijn paard. Want dat lukte mij dus niet.
Nee. Dat was eigenlijk heel verdrietig.
Ja. Ja, dat was het ook wel. En daar ben ik eigenlijk nog steeds een beetje over in proces, hoor, op dit moment. Met het accepteren dat ik dus een hele tijd ook veel minder met ze gedaan heb dan ik eigenlijk oké vind. En ik begin steeds meer te begrijpen waarom dat zo was. Ik dacht heel lang, misschien vind ik paarden wel gewoon niet meer zo leuk. Maar ik was gewoon echt moe gestreden.
Ja. Zie je dat ook bij je klanten?
Ja. Ja. Ja, ik zie het wel. Het valt me wel op dat het wel lijkt alsof mensen steeds minder met hun paard doen. En ik denk dat dat inderdaad wel daarmee te maken kan hebben.
Maar ook het stukje moe gestreden zijn?
Moe gestreden, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, absoluut.
En wat is, denk je, als je nu terugkijkt of als je nu naar je klanten kijkt, hoe zou je hun daarin helpen? Wat is voor jou een effectievere, handigere manier om daarmee om te gaan?
Eerlijk zijn, ook over die moeilijke gevoelens. Want bij mij is het pas echt gaan helen toen ik me realiseerde, hey, Melissa, je hebt wel heel wat jaren veel minder met je paard doorgebracht dan je eigenlijk zou willen. En daar komen allerlei gevoelens bij kijken. Verdriet, schuldgevoel. En die heb ik wel echt moeten aankijken. Maar sinds ik dat aan het doen ben, merk ik wel dat het plezier dus terugkomt.
Ja, en je hebt natuurlijk ook je omstandigheden veranderd, want je hebt een eigen plek gevonden.
Ja, dat helpt natuurlijk ook. Ja. Ja.
Ja, maar dat is ook wel, hè. Want ik heb ook situaties gehad waarvan ik denk, ja, daar kon ik niet tegen op mediteren, zeg maar. Dan had ik stress, bijvoorbeeld door kuddewisselingen. Ja, mijn vorige paard is overleden doordat hij gebeten is door een ander paard. Een aantal weken nadat hij erbij is gekomen in de kudde. Daar kon trouwens de pensioenhouder echt helemaal niks aan doen. Dat is echt ook heel netjes afgerond en dergelijke. Maar dat was natuurlijk voor mij wel heel verdrietig en heel heftig. Dus kuddewisselingen, toen ik op een gegeven moment op stal stond, waar regelmatig binnen de groepen onverwacht gewisseld werd. En ik dus dan daar aankwam en dat mijn paard dan soms een bijtwond had of een wond van een trap. Ja, jongens, daar kon ik wel tegen op mediteren en journalen tot ik er groen van zag. Maar dat ging natuurlijk niet helpen.
Nee.
Pas toen ik die situatie kon veranderen en geaccepteerd heb, oké, ja, dan maar 15 kilometer verder rijden.
Ja.
Dat dan maar het op die manier oplossen. Toen is daar pas wat rust gekomen. En ook het laatste stukje, denk ik wel, verwerking van het verlies van mijn vorige paard. En toen zijn er natuurlijk weer een heleboel andere dingen omhoog gekomen. Namelijk het feit dat ik ook, wat jij zegt, jij geeft dan aan, ik heb een periode minder kunnen doen met mijn paard dan ik zou willen. Dat is bij mij eigenlijk nooit echt gebeurd. Maar er is wel een periode geweest dat ik echt het plezier kwijt was. En dat ik, als ik nu terugkijk, denk, er is dus wel een hele periode geweest dat ik niet heb kunnen genieten van mijn paard. En ik denk ook wel mijn paard heb belast met de stress en frustratie waarmee ik daar continu rondliep.
Ja.
Ja, dat was ook wel, heb ik ook wel even moeten aankijken.
Ja, ja, daar heeft voor mij wel echt de sleutel gezeten. En dat begon al wel voordat ik mijn eigen plek kreeg. Want waar ik hiervoor stond, hadden we het heel fijn. Dus dat stukje hele van al die jaren staldrama's, dat begon daar al wel. En dat zat hem voor mij wel echt in het eerlijk zijn naar wat er was. En de dingen die ik daarin misschien zelf ook anders had kunnen doen. Maar ook wel gewoon zien van, oh ja, maar het is eigenlijk wel heel logisch dat je zo gereageerd hebt. Want het was ook heel moeilijk. En je zat ook een beetje vast. Want er was niet een andere staloptie op dat moment. En dat is wel iets wat ik me net nog realiseerde, wat ik bij mijn klanten ook wel zie. Dat daar soms de eerlijkheid dan een beetje ontbreekt nog. Een voorbeeld, stel je hebt een paard wat ontzettend verlatingsangst heeft. Als jij dan op een plek staat waar ze continu kuddewisselingen hebben, ja, dan gaat dat niet, dat gaat niet goed. En dan kun je heel gefrustreerd worden over dat je paard niet met jou zijn normale rondje rustig wil rijden. Maar je moet daarin dus ook wel eerlijk kijken naar, oké, hoe zit dat? En die frustratie dus niet op je paard uiten. En ik koos er onbewust voor destijds om niet die frustraties op mijn paard te uiten, maar door gewoon weg te blijven dan maar. Dat is natuurlijk ook niet de goede ding. Maar ja, hoe je reactie ook is, uiteindelijk moet je eerlijk zijn. Nou, wat is er nu eigenlijk hier aan de hand? Hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met mijn paard? Welke emoties zitten hier? Hoe komt dat? Kan ik er iets veranderen? En als het antwoord nee is, daar ook mee dealen.
Ja, ja, want dat is het ook. Hè. Je kan wel blijven strijden en maar naar je... Dat zie ik sommige mensen ook doen. Die blijven dan maar naar die pensioenhouder toe gaan en die mensen aan zijn kop zeuren. En ja, dan denk ik, nu ben je gewoon ook niet handig bezig. Want je bent zelf ingestapt als klant in een bedrijf waar het beleid niet past bij jouw paard. En nu wil jij dat de hele boel hier omgegooid gaat worden, zodat het maar bij jou past. Het is jouw probleem uiteindelijk als klant zijnde, dat er in jouw regio alleen maar bedrijven zijn waar je niet echt bij past. En de oplossing daarvoor is niet dan maar ergens gaan staan en op allerlei manieren proberen het daar om te buigen. Want dat gaat gewoon niet lukken. Dat gaat alleen maar een hoop frustratie en gemekkeren en gedoe opleveren. Dus onderzoek dan, wat vind ik hier zo moeilijk aan? Waar heb ik behoefte aan? En wat is wel constructief op dit moment?
Ja, precies. Dat is inderdaad een beetje wat ik probeer te zeggen. Dus dat je kunt het op verschillende manieren uiten. Je kan inderdaad die frustratie op je pensioenhouder uiten, ook op je paard. Nou ja, je kunt de kop in zand techniek doen. Maar uiteindelijk moet je met jezelf aan de slag.
Ja. En een stukje accepteren, denk ik, dat niet alles maakbaar is. En dat het niet altijd mogelijk is om de perfecte situatie te creëren.
Nee. En dan vooral kijken naar wat kan dan wel. En waar heb ik nog wel die momenten dat ik heel erg geniet van mijn paard. Want het hoeft niet altijd te zijn, maar uiteindelijk wel, als het alleen maar stress en verdriet geeft, ja, dan moet je je gaan afvragen, is dit wel oké?
Is dit nog goed voor mijn paard? Is dit nog goed voor mij?
Ja.
Gaan we dit nog volhouden zo met z'n tweeën? Ja.
Ja. En zo niet hulp zoeken.
Ja, denk ik dat dat altijd heel, heel fijn is. Wat jij sowieso al zei, het is een beetje taboe. Mensen klagen er heel veel over onder elkaar. Maar echt oprecht praten over wat het dan met jou doet, dat je ermee te dealen hebt, dat zie ik veel minder gebeuren. Dus mensen zijn wel boos en uiten hun frustratie van die stomme pensioenhouders die maar dit en dat en dat. Maar eerlijk kijken naar, maar waarom heb ik daar zo'n last van en waarom vind ik dat zo moeilijk? En dat bespreken met vrienden of met wie dan ook. Ja, dat is een stuk lastiger, maar wel een stuk nuttiger, denk ik.
Ja, klopt. En daar heb ik mezelf ook wel schuldig aan gemaakt, hoor.
Ja, niks menselijks is ons vreemd.
Nee, het is heel makkelijk om met vrienden te praten over wat die rare pensioenhouder nou allemaal weer doet. Ik denk ook, heel vaak zijn er wel echt situaties geweest waarin ze oprecht hele rare dingen deden, hoor.
Ja.
Ik wil helemaal ontslaan.
Dat is absoluut waar, hoor. Het is niet absoluut mijn bedoeling niet om nu te denken van, nou, je moet alles maar accepteren en het is normaal als je paard 16 uur zonder voer staat of als er in één keer dingen gevoerd worden waarvan jij weet dat die heel ongezond zijn, dat je ineens aankomt en je treft allemaal snijmuis aan in de voerbak en dergelijke. Dat is niet normaal, hoor. Het is heel logisch dat je daar iets van vindt en iets van voelt. Dat is het feit dat het gebeurt, is wel de realiteit waar je mee te dealen hebt. En ook al kun je het niet goed, het is wel aan jou om er een weg in te vinden en hoe je ermee omgaat.
Precies, ja. En door daar kritisch in te zijn naar jezelf ook, kun je misschien ook nog dat gesprek met die pensioenhouder dan ook nog wel wat meer constructief aangaan dan wanneer je dat vanuit heel veel emotie doet, natuurlijk.
Ja, en je zei net hulp zoeken. Wat voor soort hulp denk jij dan aan?
Het ligt natuurlijk aan de situatie. Maar als jij echt zoveel stress daarvan hebt en je kan er niet van slapen, je bent heel het plezier kwijt, dan kun je denken aan een coach die daar met jou naar gaat kijken. Maar wat ik bijvoorbeeld bij klanten in dat soort situaties wel eens heb gezien, is dat het ze heel erg hielp als ik ze iets aanreikte wat heel laagdrempelig was met hun paard, maar waar dat plezier weer even ingevoeld werd. Dus iemand die met je mee kan kijken naar, oké, dit is de situatie, jij wil eigenlijk dit, dat kan nu even niet, maar wat kan dan wel? En daar weer pleziermomentjes in vinden. Dus een fijne instructrice zoeken. Ja, en kom je er met je pensioenhouder echt niet uit? Iemand die misschien met jou mee kan om die gesprekken te voeren. Zoiets.
Ja.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk vooral hulp voor jezelf. Misschien ook wel een stukje hulp zoeken in het toch echt op zoek gaan naar een nieuwe plek.
Ja.
Omdat ja, soms heeft iemand anders gewoon een veel beter netwerk dan jij. En dat is ook verstandig om dat dan aan te boren, denk ik.
Ja.
Ja. Wat denk jij, want het is een complexe situatie. We hebben ook geen kant-en-klare oplossingen. En het is gewoon altijd, kijk, een pensioenstal is een bedrijf. Daar zijn klanten bij betrokken. Die hebben veel emoties rondom hun paard. Het is geen caravanstalling. Nee. Elk bedrijf zal altijd ontevreden klanten hebben. Mensen zullen altijd niet naar waarde willen betalen. De markt en de vraag en aanbod zijn niet perfect op elkaar afgestemd. Wat zou, denk jij, welke kant op zouden we in oplossingen kunnen denken?
Nou, als pensioenhouder toch iets meer, eigenlijk wat jij in het begin al zei, je onderneming echt serieus neerzetten. Dus daar, natuurlijk doe je dit vanuit een hobby, vanuit een passie. Maar goed, je hebt wel een bedrijf. En als je dat duidelijker neerzet, de kosten dus ook beter. Hoe zeg ik dat? Dat je het financiële plaatje helder hebt. En dat je dan dus met een aanbod kan komen van dit is het, dit kan ik bieden. En dan als klant moet je kritisch kijken, is dat wat ik wil?
Ja. 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 Ik zou het fijn vinden als er meer diversiteit in de markt zou komen. Dus als ik nu hier in de buurt kijk, dan zijn er heel veel stallen waar de paarden zomers wel wat op de wei gaan. En 's winters in individuele paddocks, een uur of 4 per dag. Die zijn er echt heel veel. Als ik zoiets wil, dan kan ik wel kiezen uit 20, denk ik. En dan is het variërend. Gaan ze 2 uur per dag op de paddock, gaan ze 5 uur per dag op de paddock. Maar die constructie is er heel erg veel. Ik denk dat 80% of 90% van de stallen daar wel uit bestaat. Terwijl ik denk dat niet 80% of 90% van de klanten eigenlijk dat soort stalling wil. Dus nee. Ik zou het echt heel mooi vinden als de markt zich wat meer ging vormen. Dus als er echt die ondernemersmindset kwam van bedrijven die zeggen, hey, ik zie hier een vraag. Je hebt hier bijvoorbeeld in Zeeland ergens heb je de Eendracht. Dat was vroeger een traditionele manege. Dat is nu een hitactief stal. Ja, dat vind ik heel mooi. En ik hoop dat er steeds meer van dat soort dingen komen.
Ja.
Zodat klanten ook gewoon de keuze krijgen om te gaan kiezen wat bij hen past. En ik denk dat dat ook veel onvrede zou wegnemen. Want dan kan je als ondernemer dus ook zeggen, dit is wat ik bied. En dan heeft een klant de keuze. En dan kan een klant dus ook iets kiezen waar hij blij van wordt. En dan verandert denk ik het hele systeem. En een blije klant is hopelijk ook bereid om een reële prijs te betalen. Waardoor het voor de aanbieder, echt schat hemeltje rijk ga je er denk ik nooit van worden. Maar in ieder geval zou het mogelijk moeten zijn dat je daar een normale boterham aan verdient.
Ja. Ja, precies. En eigenlijk zou er wat meer specialisatie dus mogen komen op bepaalde type paarden en behoeftes.
Ja.
Ik denk dat dat inderdaad heel erg zou helpen. Dan heb je beter een aantal gespecialiseerde stallen dan inderdaad stallen die allemaal ongeveer hetzelfde doen en alle paarden maar aannemen. En dat je dan dus continu die verschillen in behoeftes hebt.
Ja, ik zou dat ook. Ik heb geen idee hoor. Misschien zijn er allerlei praktische bezwaren die wij helemaal niet snappen of begrijpen of zien. Hè. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat er dingen met mestwetgeving of met vergunningen, et cetera, spelen. Waar ik geen idee van heb. Maar in ieder geval voor de wat kleinschaligere aanbieders die zo tussen de 6 en de 10 paarden hebben, denk ik dat daar wel veel ruimte ligt voor wat meer diversiteit.
Ja, denk ik ook. Ik er een oplossing zijn, ja.
Nou, wat zou er vanuit pensioenklanten anders mogen?
Ja, ook toch kom je dan wel weer uit op dat eerlijk naar jezelf kijken ook. En vanuit daar het gesprek aangaan. En redelijk blijven in wat je dan verwacht van die ander. Ja. Ja.
Ja, dus ook wel echt inzien dat soms zijn wij ook wel erg veel eisend. Soms verwachten we wel heel veel van onze pensioenhouder. En dan heb ik het dus niet over, ik verwacht als ik heb afgesproken dat hij onbeperkt hooi heeft en ik kom om 3:00 middags en het hooi is op en om 10:00 s'avonds is de volgende voerbeurt, dan vind ik daar wat van logisch. Maar ik hoor ook wel mensen zeggen, ja, maar het hoort er toch bij dat de pensioenhouder dekens wisselt en weet ik veel wat. En dat ik denk, ja, joh, je verwacht nu wel heel erg veel van iemand voor die €240 voor pensioen die jij betaalt per maand.
Ja.
Dus daarin ook redelijk zijn. Ik denk ook wel een stukje eerlijkheid. Want daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt hoor. Maar de keren dat ik ergens wegging op een stal, durfde ik niet altijd de echte reden te zeggen. Dus ik ben bijvoorbeeld wel eens weggegaan omdat ik naar een stal toe kon waar ze meer hooi kregen. Maar dan dacht ik echt wel, als ik nu ga zeggen dat ik vind dat ze eigenlijk te weinig hooi hebben, dan gaat dat echt als een dikke aanval binnenkomen. En stel het bevalt op die nieuwe stal niet, dan hoef ik hier echt niet meer terug te komen. Dus dan zei ik, ja, het is al dichter bij huis. Terwijl, zeg maar, alle pensioenklanten wisten dat iedereen die daar wegging, ging daar weg. Omdat de paarden te weinig buiten kwamen. Of omdat de bakker niet goed bij lag. Of nou, noem maar op. En dat werd door iedereen die vertrok, werd er een andere reden opgegeven dan de echte reden waarom ze weggingen. Dat is natuurlijk ook niet per se handig.
Nee, maar ik snap de gedachte wel. Omdat je inderdaad weet dat het aanbod zo schaars is, wil je ergens ook dat deurtje niet helemaal dichtgooien. Want stel je voor dat je misschien toch naar die plek terug moet. Ik snap het wel, maar het is inderdaad niet eerlijk. En ik denk inderdaad dat eerlijkheid is daarin heel belangrijk. Dat hoeft niet lomp, maar eerlijk kan zeker. En ik denk inderdaad ook echt een beetje kritisch kijken naar de eisen die je stelt. En niet gaan mopperen over dat er eens een keer een prullenbak niet geleegd is of zo. Weet je wel, dat zijn van die dingen. Dan denk ik, ja.
Je hebt ook handjes, kun je ook zelf een keer doen.
Ja. Zeg ook eens tegen je pensioenhouder van, goh, wat fijn wat je allemaal doet iedere dag voor mijn paard.
Ja.
Ja.
Was jij zelf, als je terugkijkt, denk je, was jij een lastige pensioenklant?
Nee, ik heb die vraag mezelf heel vaak gesteld. Maar ik denk het echt niet. Want mijn paard is op zich ook niet zo heel erg lastig. Die redt zichzelf heel goed. Waar het op stuk liep, was toch echt wel gewoon basis. Die gemiste voerbeurten, water, niet genoeg water hadden, dat soort dingen. Mijn paard die nog nooit mok had gehad, ineens mok kreeg. Want ja, ze stond echt, ze had geen andere mogelijkheid dan tot de knieën in de blubber te staan. Dat soort dingen, ja.
Ja, ja, ik heb mezelf die vraag ook heel vaak gesteld. Ik denk dat ik wel heel lastig was altijd aan de voorkant. Dus van de 10 stallen waar ik ging kijken, waren er echt wel 8 of 9 waarvan ik dacht, no way dat ik hier mijn paard neerzet. Dus in die zin ben ik heel, heel lastig en heel kritisch. En ik ben wel heel lastig geweest voor pensioenhouders die de afspraken ineens bijsturen. Dus bijvoorbeeld zeggen van het is vol pensioen en dan ineens niet meer. Of mensen die ineens zeiden van hey, over een week zijn wij weg. Ja, daar heb ik wel van aangegeven wat ik daarvan vond. En dat heb ik misschien niet op zijn allerfraaist gedaan. In my defense, ik zat op dat moment niet in mijn ventraal-vagale zenuwstelsel, zeg maar. Ik had een beetje last van mijn zenuwstelsel en dat zullen die mensen gemerkt hebben. Tegelijkertijd denk ik ook altijd wel dat ik wel een pensioenklant ben die veel waardering uitsprak en veel hielp ook. Ik was altijd wel zo iemand dat als die vuilnisbak dan vol was, dan leegde ik die gewoon. Hoorde die mij niet over zeuren, zeg maar. En gelukkig is het ook zo dat de meeste plekken waar ik gestaan heb, kan ik ook als ik die nu opbel en zeg, hey, zal ik vanmiddag een bakje koffie komen drinken? Dan zeggen ze, ja, gezellig, leuk. Dus ik deed ook altijd wel mijn best om te compenseren voor mijn kritisch zijn. Omdat ik ook wel realiseerde dat die mensen gewoon ook heel hard aan het werk waren.
Ja, precies. Nou ja, daar zit het hem in, hè. Dat je dat wel realiseert.
Ja.
En daar af en toe even een beetje dankbaarheid voor hebben. Ik denk dat je daarmee al een heleboel doet. Ja, ik weet het. Tuurlijk, ik ben niet, ik ben ook niet heilig. Dus ik heb ook soms dingen niet handig aangepakt. Maar ik heb na heel veel nadenken en heel veel reflectie en eindeloos piekeren en terugdenken aan al die situaties, ben ik toch echt wel tot de conclusie gekomen dat ik echt niet zo heel lastig was. Het is gewoon een stukje pech geweest, denk ik. Soms waren het ook gewoon privéomstandigheden van de pensioenhouders waarom ze zo heftig reageerden. En ik ben dus wel zo dat als het dan eenmaal een beetje een conflict wordt, dan ben ik dus de struisvogel. En dat is ook frustrerend, denk ik. Ja.
Ja. En de struisvogel, als in je steekt voor jezelf je kop in het zand, maar je trekt je ook terug van het contact met de pensioenhouder dan?
Ja, ja. Dan denk ik wel vrij snel, oké, we gaan deze kant weer op. Nee, is goed. Ik ga een andere plek zoeken. En dan wil ik geen contact meer. Nou ja, goed, dat klinkt nou wel heel heftig. Maar dan ben ik terughoudend in dat contact. En dan vertrek ik.
Ja.
Ja.
Ja. En dan ben je gewoon weg.
Ja.
Ja. Ja, ik zit even bij mezelf. Ik ben meer degene die dan... Ik wil dan heel hard zoeken naar oplossingen. En dan wil ik er heel graag over gaan praten. Maar dat vind ik ook heel erg moeilijk. Terwijl ik dat in alle andere omstandigheden... Als ik een issue met een klant heb... Of destijds toen ik nog in de zorg werkte... Als ik dan vond dat er iets niet goed liep... Nou, daar had ik echt geen moeite mee. Soms deed ik dat emotioneel. Maar 9 van de 10 keer kon ik dat ook gewoon heel netjes... En redelijk bespreken en heel oplossingsgericht... Op het moment dat ik in pensioen stond, vond ik dat een stuk lastiger. Maar ik merkte wel dat ik ging het dan wel proberen heel erg op te lossen. Maar dan op allerlei manieren. Dat ik ook denk, ja, het was ook niet dat ik nou zei van... Hey, dit is echt waar ik tegenaan loop, kunnen we daar wat aan doen? Omdat ik zo bang was dat het als een aanval gezien ging worden. En niet omdat ik bang was dat mensen dan iets van mij vonden. Maar inderdaad omdat mijn paard daar stond. En omdat ik me zo kwetsbaar voelde en zo afhankelijk van die persoon. Dat ik dacht, ja, ik moet deze te vriend houden, want anders gaat er iets mis.
Ja, ja. Ik wou dat ik daar iets meer van had gehad, dat zoeken naar oplossingen in het verleden. Omdat ik toch wel, doordat ik op een gegeven moment in zo'n patroon terecht kwam van iedere keer conflicten, op een gegeven moment ging ik ook denken, nou, dan gaan we weer. En dan geef je het alweer op.
Ja, ik denk ook, als ik zelf eerlijk kijk, dat ik wel assertiever had kunnen zijn, in de zin dat ik dingen gewoon... opener op tafel had kunnen leggen. En dan niet met verhaaltjes en dingetjes. Hè, dat mijn paard in een paddock werd gezet. Waarvan ik eigenlijk dacht, ja, verdorie, nu gaat hij van een grotere naar een kleinere. Dat ik gewoon had kunnen zeggen, joh, ik vind het fijner dat hij in die grote paddock staat.
Ja.
In plaats van daar redenen, excuses en dergelijke voor te gaan verzinnen. Nogmaals, als je nu luistert en ik heb bij jou gestaan. Dit gaat niet over jou. Want tenminste, als wij nog praten met elkaar, gaat dit niet over jou. Dat is wel even iets wat ik wil disclaimen. Maar ik denk wel dat ik daar misschien me te veel heb laten leiden door de nare ervaringen in andere situaties. Of de nare ervaringen die ik ook bij andere mensen zag. En als ik dat wat zakelijker had aangepakt en ook gewoon echt het juiste moment had gekozen. En echt had gezegd, joh, kunnen we gewoon eens even gaan zitten met een bakje koffie, want ik wil iets bespreken.
Ja.
Dat ik daar meer mee had bereikt.
Ja, precies. Dat is ook het belangrijke, dat je dus die emotie eruit houdt. En gaat kijken naar wat is er nou feitelijk eigenlijk aan de hand en hoe kunnen we daar nou een oplossing voor verzinnen.
Ja, en kan dat iets. Ook wel zag bij mezelf, want als ik dan helemaal in het negatieve viel. Als er dan één ding was waar ik moeite mee had, dan ga je ook zoeken. Hè? Dan wordt alles ineens een issue. En dan wordt die prullenbak die niet geleegd wordt ineens wel een probleem. En de koffiemachine die nu alweer leeg is, dat je denkt, nou, niet heb de koffiemachine alweer leeg.
Ja.
Dat is ook niet zo nuttig.
Ja, ja.
En ja, dan gaat het ook helemaal niet meer om de koffiemachine.
Nee, dan ga je er dus allerlei dingen bij halen om jouw ongenoegen te verklaren, zeg maar. En dan ga je dus voorbij aan wat is nou eigenlijk echt hetgene waar ik me zorgen over maak en wat ik graag wil bespreken.
Ja, en dat is wat ik deels bij mezelf heb gezien, maar zeker ook bij andere mensen. Ik denk dat dat ook wel iets is wat we willen meegeven aan de luisteraars. Als je een issue hebt, ga eerst voor jezelf goed uitzoeken wat er nou echt aan de hand is. Bereid het gesprek dan goed voor en ga er dan over praten.
Ja, precies. En misschien als je gewoon merkt dat je dat heel moeilijk vindt, of de situatie met je pensioenhouder is echt dusdanig heftig, dat het een heftig conflict is. Ja, als mensen bijvoorbeeld gaan scheiden, dan schakelen ze ook een mediator in, hè? Als ze niet meer met elkaar om tafel kunnen. Maar dan moet je ook zorgen dat het allemaal goed opgelost wordt voor de kinderen en het huis en weet ik het wat. En Nou ja, dat zou in dit soort situaties soms misschien ook wel een hele hoop kunnen schelen. Dus dat er een soort mediator is voor staldrama's. Als je echt merkt dat je er niet meer uitkomt. Dat iemand van buiten dan ja, met jullie gaat zitten.
Nou, als we het dan hebben over best practices, want dat is misschien ook wel leuk om even naar te kijken. Iemand die ik volg, Sharon, hallo, als je luistert, hartstikke leuk. Die is op dit moment bezig een eigen plekje neer te zetten. En dat doet ze met iemand anders samen. Dus zij gaan samen, gaan ze dat runnen en gaan ze dat beheren. En daar komen ook nog wat andere paardjes bij. En die hebben nu al iemand gevraagd van, hey, stel dat wij meningsverschillen krijgen over het welzijn van de paarden of iets dergelijks. Wil jij dan voor ons bemiddelen en onafhankelijk advies geven? Nou, dat kan ik echt alleen maar toejuichen. Dat vind ik zo slim.
Ja, ja, dat. Ja. Ja, dus dat zou je dan in zo'n situatie tussen pensioenhouder, pensioenklant wellicht ook kunnen inschakelen. Ik zou dat eigenlijk heel mooi vinden als dat wat normaler wordt. Want het is gewoon echt heel mooi als je beide in emotie zit om met elkaar nog een constructief gesprek te voeren.
Nou, en er zitten veel emoties op. Hè? De eigenaar van het paard heeft veel emoties, want het is wel je kindje wat je daar noodgedwongen moet overleveren aan iemand anders. Want er roepen mensen altijd, anders moet je maar zelf doen. Ja. Bij mij in de tuin passen ze niet, zeg maar. Dus ik moet nu helemaal wel iets huren. Want kopen, dat... Ja, ik zeg, ik zit hier op kleigrond. Dat is ook allemaal niet haalbaar, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben een soort van noodgedwongen wel... Ik moet mijn paard bij iemand anders zetten. En bij de pensioenhouder, die werkt zich helemaal de blubber. En die krijgt alleen maar stank voor dank. Die staat daar voor 30 cent per dag... jouw paard te voeren en uit te mesten en weet ik veel wat. En dan kom je ook nog zeuren dat er een rol te veel is blijven liggen. Dus van beide kanten zit daar veel frustratie, veel angst, veel kwetsbaarheid, veel het gevoel niet gezien te worden. En dat is gewoon best heel lastig.
Daarom, ja. Ja, mooie nieuwe kansen voor een beroep.
Gat in de markt, ja. Melissa, wat... Ja, mediator. Mediator bij pensioenleed.
Ja.
Ja, en dan, ja. Ik denk dat het wel een hele pittige job zou zijn.
Ja.
Wel leuk.
Maar er zijn vast mensen die heel blij van worden.
Ik denk als beide partijen, gelukkig is dat in veel gevallen zo, als beide partijen toch graag een oplossing willen zoeken. Kijk, er zijn natuurlijk situaties, sommige pensioenhouders zijn echt gestoord. Ja. Dat heb ik ook ervaren, dat heb ik ook gezien. Sommige pensioenklanten zijn echt gestoord. Oh, die zijn er. Ja, absoluut. Ja. Maar de meeste mensen deugen. Dus ik ga er ergens vanuit dat op een bepaalde manier... Hè, je wordt ook geen pensioenhouder. Je gaat niet zo hard werken voor zo weinig geld in zo'n complex bedrijf... omdat je een hekel hebt aan paarden en mensen. Dat zou heel dom zijn. Dus uiteindelijk denk ik als beide partijen er echt graag uit willen komen met elkaar... dat het een heel mooie job zou zijn om dat proces te begeleiden. Ja, ja. Zeker. Best practices. Ik zei het al, ik ken dus iemand die hebben eigenlijk preventief al een mediator aangesteld. Ik vind dat echt heel erg slim. Een wat grotere stal hier in de buurt. We hebben volgens mij een tijd met een stalmanager gewerkt. En bewust ook de keuze gemaakt om te zeggen, wij zijn dermate groot, wij bieden alleen nog maar doe het zelf aan. Dat ook een andere, iemand die ik ken, die zei op een gegeven moment ook van... Nou, ik kan dit niet meer bolwerken. Ik kies ervoor om het lekker allemaal om te zetten naar doe het zelf. En buiten zetten, binnen zetten, voeren doen weinig. Maar het mesten wordt gewoon doe het zelf. En dat heeft haar ook heel veel ruimte gegeven. Dan word je natuurlijk ook een aangenamer persoon voor je klanten. Als je het zelf wat meer naar je zin hebt.
Ja.
Dus dat zijn dingen die ik heb zien gebeuren in de omgeving. Waarvan ik denk, god, dat zijn echt slimme en verstandige stappen. Wat heb jij zelf zoal gedaan? Of wat heb jij gezien om je heen wat wel effectief was om echt de sfeer beter te krijgen?
Nou, ik heb de eerste maand dat ik het overnam. En ik nam het over inclusief pensioenklanten. Dus ik kende de mensen ook toen nog helemaal niet. Dat was best even spannend. Voor beide natuurlijk. Dus ik heb toen gelijk een openingsfeest georganiseerd. Met een vuurtje en een gitaar en wat lekkers en zo. En ik merkte wel dat gelijk al heel erg hielp. En ik ben ook wel van plan om dat regelmatig te blijven doen. Zoals we organiseren eens in de zoveel tijd een klusdag bijvoorbeeld, waarin we met elkaar wat dingen aanpakken. Maar dan zorg ik ook dat er een muziekje is en een barbecue aanstaat. En dat, vooral die gezellige sfeer. En dat je ook laat merken dat je wel wat wil investeren. daarin. Dus dat het niet allemaal van de goedkope moet, zeg maar. En daarnaast probeer ik, ja, alleen mijn fusionklanten kunnen je vertellen of ik daarin slaag, maar probeer heel erg open te blijven voor gesprek. Dus ik geef heel vaak aan, kom naar me toe als er iets is. En het wil niet zeggen dat ik alles wat je vraagt ook kan leveren, zeg maar. Maar laten we in ieder geval in gesprek gaan. Dus ik heb laatst bijvoorbeeld ook gewoon bewust even in één week met iedereen een gesprekje gepland op stal met een kopje thee om te vragen, hoe vind je het gaan? Wat bevalt je? Wat willen? Ja.
Gewoon een evaluatiegesprek. Ik vind dat, en dan geen, niet die stalvergadering waar vanuit de pensioenhouder allerlei nieuwe regels worden doorgedrongen en waar alle klanten dan heel zuur gaan zitten kijken en gaan zitten fluisteren met elkaar. Doe die maar niet. Nee. In ieder geval niet op die manier. Maar gewoon met mensen één op één zeggen, hey joh, wat vind je fijn gaan? Waar zou jij eventueel nog dingen willen veranderen? Net zoals bij een baan heb je ook functioneringsgesprekken met je medewerkers. Ja, dus zou ik ook helemaal niet zo gek vinden om dat op die manier aan te pakken. Vind ik een mooi idee.
Ja. Gewoon een evaluatie van hoe je klant het bevalt. Hè? Dus, maar dat klinkt dan nu heel onromantisch. Maar het is, ik wil gewoon een goede relatie houden met die mensen. Ook omdat ik daar zelf ook voor mijn plezier kom om met mijn eigen paarden wat te doen.
Ja, want je wil het leuk houden voor jezelf en voor hun. En ik heb die gezellige dingen heb ik als klant ook altijd heel erg gewaardeerd. Als ik op stallen stond waar dan eens een barbecue was, of een uitstapje, of al was het een onderling wedstrijdje, of een leuke clinic, of een... Ik heb echt hele leuke herinneringen aan quizavonden, bingo's, dat soort dingen. Ja. En als je daar als pensioenhouder zelf helemaal geen zin in hebt, wat ik me ook heel goed kan voorstellen, want je hebt misschien wel iets beters te doen. Kijk dan of je daar iemand voor kan inschakelen, of er een pensioenklant is die dat leuk vindt om te doen, of misschien kun je het extern... regelen, hè, dat je gewoon zegt van nou, we gaan gewoon dan en dan gaan we. Ik weet dat ik een keer met een stal ergens naartoe ben geweest. Daar was dan een rodeo-stier en dansen en weet ik veel wat allemaal. Nou, dan hoef je alleen maar te reserveren en heen te rijden.
Ja, precies. Ja,
en dat deed voor mij wel veel. Ook dat hield mij ook echt om mijn pensioenhouder echt ook te blijven zien als mens. En in plaats van alleen maar als een soort enge entiteit die de macht had over of mijn paard daar wel of niet kon blijven staan.
Ja, want het zijn gewoon mensen. Dat klopt. Ja.
Ja, meestal wel, hè? Ja, de meeste wel. Ja.
Ja.
En als je om je heen kijkt, zijn er nog meer dingen waarvan je denkt, god, dat zie ik op die stal gebeuren. En dat vind ik echt super positief.
Ja, er is één stal waar ik wel regelmatig kom voor lessen. Dat is echt een hele grote. Er staan weet ik veel hoeveel paarden. Die hebben ook heel veel land. En wat ik vind dat zij daar echt heel tof hebben gedaan, is dat ze verschillende dingen hebben ingericht op de verschillende behoeftes van paarden. Dus er is bijvoorbeeld een plek waar een kudde koudbloeder staat. Er is een clubje waar voor de dressuurruiters en degene die hun paard toch liever op stal willen. Ze hebben zo 4 à 5 verschillende weiden, tracks, waar ze dus de paarden samenbrengen die matchen qua behoeften. En het zijn dus echt wel een grote stal, want er staan echt heel veel paarden. Ik denk wel, zeker boven de 50, denk ik wel. Maar ze hebben dat op die manier, vind ik, heel mooi ondervangen.
Ja, dus juist door te gaan werken met groeperingen. En daar die diversiteit in aan te brengen. Kijk, je hoeft er niet voor iedereen te zijn. Maar daardoor kan je wel zeggen van, er is niet één beleid voor alle paarden. Maar we houden het ook overzichtelijk voor onszelf. Dus dan kan je als klant ook kiezen welk... Ja, als er plek is natuurlijk. Maar dan kun je in overleg kiezen wat past het beste bij mij en mijn paard. Voorkom je denk ik ook een deel van al die vragen om uitzonderingen en dergelijke. Doordat het basisbeleid gewoon al veel passender is.
Ja.
Ja, vind ik ook leuk.
Er eentje wist dat er bijvoorbeeld een paard stond dat met pensioen was. Een dressuurpaard met pensioen. En die stond in eerste instantie in de 24-7 buitenplek. Want ze dachten dat is lekker. Maar dat paard bleek daar eigenlijk helemaal niet lekker op te gaan. Dus die hebben ze toen gewisseld naar de andere groep.
Ja, echt fantastisch. Dat je die aanpassing gewoon kan doen voor je paard zonder dat je weer moet verhuizen.
Ja, ja. dat scheelt toch. Dan hoef je nu in ieder geval niet weer helemaal van het terrein af en nog weer een andere locatie. En ja, dat scheelt enorm.
Ja, echt heel fijn. En dan voel je je als klant ook. Het zou voor mij heel erg heel veel doen voor de klantenbinding met het bedrijf. Dat ik echt zou denken van, oh, hier voel ik me veilig, hier voel ik me prettig, hier kan ik blijven. Ook als de behoeftes van mijn paard veranderen, dan zijn daar oplossingen voor mogelijk. Ik zou dat echt, echt heel erg waarderen.
Ja, absoluut. Ja.
Zijn er nog dingen waarvan je denkt, god, die hebben we nog niet meegenomen?
Nee. Ik had voor van tevoren wel een beetje bedacht van wat is in ieder geval belangrijk, maar we hebben alles wel afgetikt, denk ik. Ja, we zouden er vast nog anderhalf uur over verder kunnen praten, maar ik denk dat het belangrijkste voor nu wel gezegd is. Ja.
Ja. Dat denk ik ook wel. Ik heb ook zo snel niet een onderwerp waarvan ik denk, goh, we hebben dit of dat nog gemist. Ja, de financiën misschien. Dat mensen echt geen idee hebben wat het allemaal kost.
Ja. Ja, het kost veel. Ja.
Erg duur. Ja,
zoals voer, daar kunnen mensen dan nog wel een beeld bij vormen. Maar ook het afvoeren van mest, het repareren van dingen die stuk gaan. Ja, BTW, dat soort dingen allemaal, ja.
Weidebeheer, materiaal. Ja, als je het echt gaat doorrekenen, is het heel moeilijk om zo'n bedrijf rendabel te krijgen. Zeker als je nog de investeringen in je locatie, dus het aanschaffen van een terrein, of het aflossen van je hekwerk. Of al die afschrijvingen die je natuurlijk hebt als je een bedrijf bent. Hè, je koopt een tractor en je zit een omheining neer en die moet je over een x aantal jaren afschrijven. Als je die afschrijvingen elk jaar gaat meebegroten. De benzine voor de trekker, reparaties aan het terrein, het inzaaien van je weides met een misschien hopelijk kwalitatief goed grasmengsel. Het bijzaaien van stukken die wat belopen zijn. Vervangen van hooibakken. Mestafvoer, inderdaad. Verzekeringen. Als je een wat groter bedrijf hebt, bedrijfsverzekeringen, die kunnen ook enorm oplopen. Dus er worden echt, hè, dat is dan wel iets wat ik pensioenklanten wil meegeven. Er worden echt ontzettend veel kosten gemaakt door degene die voor jouw paard zorgt. Echt ontzettend veel.
Klopt. Ja. Ja. En, dat is wel goed om je te realiseren, ja.
Ja. En nogmaals, als ik vind echt dat als een pensioenhouder ervoor kiest om dat zelf niet door te durven rekenen aan zijn klanten, want dat wordt dan vaak gezegd, ja, dat kun je nou helemaal niet allemaal doorberekenen. Nee, of je het echt gigantisch winstgevend gaat krijgen, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat je toch echt wel mag aangeven van, hey, dit is wat het kost. En als je daar dan echt ook kwaliteit voor kan bieden, heb ik de indruk dat daar ook wel een markt voor is. Maar als je ervoor kiest om dat niet te doen en toch te blijven werken voor een habbekrats, ja, dat is dan wel je eigen keuze. Moet je dan niet gaan zitten afreageren op je klant. Maar als klant zijn, als ik mensen soms hoor zeggen van, ja, en ik betaal maar liefst €280. En dan mag ik toch wel wat verwachten. Jongens, dat is nog geen €10 per dag. Dat is echt heel weinig. Als je daar de kosten en dan ook de zorg, de tijd. Wat doe jij zelf voor €10 per dag? Hoeveel werk lever je zelf voor €300 per maand? Ik niet zoveel hoor. Daar werk ik een paar uurtjes voor. Maar daar ga ik niet elke dag 5 dingen voor doen. Of iets dergelijks.
Nee, dat is wel een mooie. Dat wil zeggen, want het is echt een kwestie van perspectief. Hè? Als je die €280 los bekijkt, dan denk je, nou, dat is best een som geld. Maar als je het even gaat berekenen naar inderdaad per dag, en wat krijg je daar dan allemaal wel niet voor, dan is het heel veel.
Ja, de kosten, dus zowel de directe kosten voor jouw paard als inderdaad het hooien en het afvoeren van wat extra mest. Maar ook de vaste, of ja, de onzichtbare kosten waar veel mensen niet zich van realiseren dat die ook toch ergens vandaan moeten komen. Het werk dat ervoor gedaan wordt. In principe werken de meeste mensen liever niet voor niks.
Nee.
Ja, nee, en ik wil heus niet zeggen dat nu pensioen €900 per maand moet gaan worden, maar het is denk ik wel iets om in ieder geval bewust van te zijn.
Ja, zeker. Ja, het is, zo heb ik het zelf ook echt wel bekeken toen ik dat Better Paradise mocht overnemen hoor. Dat ik dacht, ja, maar dit is wel een serieuze onderneming en ik wil die ook financieel gezond houden. Dus ik heb dat heel goed allemaal op een rijtje gezet. En daar kwam prijsverhoging bij. Dat was niet fijn, ja. Maar dat was ook, ja.
Ja, ja, maar goed, uiteindelijk, ja, we leven denk ik, heel veel mensen leven dan toch een beetje op fantasieprijzen. Waarbij heel veel pensioenhouders nog de hobby van hun klanten financieren. En ja. Dat is denk ik ook wel een serieuze kink in de kabel.
Ja. Ja, absoluut.
En nogmaals, ik vind dat dus wel een keus die een pensioenhouder maakt. En als diegene zegt, ik ga jouw paard onbeperkt ruwvoer geven, of ik ga jouw paard goed ruwvoer geven, en zoveel kost het. En diegene gaat dat betalen, dan moet je dus ook dat ruwvoer leveren en dergelijke. Maar ik denk wel, als ik zie wat sommige klanten, als ik oproepjes zie en mensen die zeggen, ja, ik wil vol pensioen en dit en dat, en mijn budget is €220, ja, dan denk ik ook dat daar ook nog wel een mentaliteitsverandering mag komen.
Ja. Ja. Mee eens.
Ja.
Paarden zijn helemaal duur.
Ja, ja, ja. Dus heel de markt op de schop.
Ja.
Of gewoon lekker zelf gaan doen. Maar ja, dat is niet goedkoper hoor.
Nee, en ik vind hem ook altijd wel een beetje lastig deze hoor. Want ik ben zelf gestart als tienermeisje. Ik was net begin 20. Maar in ieder geval, ik had toen ook dat budget niet. En ik heb toen wel dat paard gekocht en ontzettend veel plezier met haar gehad. Ik denk goed voor haar gezorgd naar mijn kunnen. En dat had niet mogelijk geweest als alle pensioenstallen heel duur waren. Dus ik vind hem ook altijd wel dubbel. Want ja, mag het dan alleen maar goed zijn voor de mensen die een flinke beurs hebben?
Ja, is lastig. Een hele lastige afweging. En het is natuurlijk ook zo dat... Kijk, ik denk dat niemand de hobby van iemand anders hoeft te financieren. Maar als ik bijvoorbeeld bij ons kijk, wij hebben heel beperkte hooiopslag. Dat betekent dat we elke 4 weken hooi moeten laten komen. Dat is niet goedkoop. Terwijl als jij natuurlijk in augustus een mooie grote partij kan wegleggen, dan zijn je prijzen heel anders. En als jij paarden aan huis hebt en je hebt de plek toch voor je eigen paarden en je doet alle investeringen toch en er profiteert 1 of 2 andere paardjes profiteren ervan mee. En die mensen helpen jou ook nog met het werk en dergelijke. Dan kan je daar natuurlijk ook, dan kom je ook uit op een ander budget.
Ja.
Dus het is, maar ik denk dat mensen zich wel mogen realiseren dat als je een beperkter budget hebt, dat daar dan misschien iets anders in nodig is. Dat je dan misschien wat verder moet reizen of wat meer zelf moet doen. Of ja. Toch misschien zal moeten accepteren dat de basis iets minder goed is, waardoor je zelf extra vaak zult moeten gaan om hem een keer bij te voeren. Of hem nog wat langer uit stal te halen. Omdat hij te weinig buiten komt of iets dergelijks. Want ja, uiteindelijk moet het wel erg door iemand betaald worden. En als jij het als klant niet betaalt, dan betaalt de pensioenhouder het.
Ja, en dat kan eigenlijk ook niet natuurlijk.
Nee. Nee, dat is een ingewikkeld... Sowieso vind ik dit... Ik vind het sowieso een ingewikkeld onderwerp hoor. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat we er eens even lekker ingedoken zijn. Ja. Juist omdat het zo'n ingewikkeld onderwerp is.
Ja.
Oh, ja. Dus geen pasklare oplossingen?
Nee. Nee, helaas niet.
Helaas, nee. Helaas.
Het is net paard, hè? Er zijn ook geen pasklare oplossingen.
Het is maar ingewikkeld. En je moet weer aan jezelf werken. En je moet overal over nadenken. En dan vervolgens heb je ook nog voortschrijdend inzicht. Waardoor wat 5 jaar geleden goed was, nu niet meer goed is. En dan staat weer heel je wereld op zijn kop. Het is maar een ellende. Maar het is...
Ja. Nee, ik wil toch wel heel graag afsluiten met dat het dus ook echt heel leuk kan zijn. De plek waar ik nu ben, ja goed, ik heb het nu een paar maanden, maar het is ontzettend gezellig. We hebben een hele fijne club mensen die heel veel voor elkaar wil doen en voor elkaars paard wil doen. De paarden doen het goed. Met iedere zonnestraal is de helft van de stal aanwezig en dan zitten we daar heerlijk met z'n allen met een kop thee en... Het kan ook echt heel leuk zijn.
Het kan wel. Ze zijn er wel, dit soort plekken. Ik ken er hier in de regio een aantal. Hè, net wat ik zei, die ene waar bijna geen verloop is. Dat is een hele fijne plek. En zo, ja, het zijn vaak wel wat kleinere plekjes. Of plekken die wat creatiever zijn vormgegeven. Dus een groepje mensen die het samen doet. Of dat soort vormen. Al ken ik ook wel voorbeelden van een aantal echt wel leuke grotere stallen. Dus ze zijn er wel, die plekken. En het feit dat je hem nu nog niet hebt, dat je nu nog genoegen moet nemen met iets wat niet bij je past, wat misschien ook niet goed is voor je paard, wil niet zeggen dat dat niet gaat veranderen. Want ik heb ook periodes gehad dat ik echt dacht, dit is niet oké, op deze manier wil ik het niet meer. En uiteindelijk, ja, dat waren zware periodes, maar ze zijn ook voorbij gegaan. En uiteindelijk is het mij ook steeds wel weer gelukt om een plek te vinden waar we ons wel happy voelden. Dus dat is ook wel iets wat mensen mee wil geven. En houd moed.
Ik heb echt heel diep in de put gezeten in die 10+ jaar dat ik nou paarden heb. Inderdaad ook gedachten gehad van nou, ik verkoop ze maar. Want wat ik ze nu kan bieden, dat is niet oké. Ben er klaar mee. Ben moe gestreden inderdaad. En toch, uiteindelijk heb ook ik die plek wel gevonden waar het wel klopt. En heb ik alles wat ik in die ellende heb ontdekt en heb meegemaakt, kan ik nu gebruiken en probeer ik in te zetten om zelf wel dus een hele fijne pensioenhouder te zijn.
Ja, en ik zie dat vaker. Dat zie ik, dat is wel echt iets wat ik om me heen heel veel zie gebeuren, dat mensen dan zeggen, ja, ik trek het niet meer, ik ga het anders doen, en daardoor ontstaan soms wel hele mooie plekjes. En ik heb wel de indruk dat er steeds meer komen, langzaamaan.
Ja, ik hoop het ook.
Ik hoop het ook. Nou, dat is denk ik waar we ermee gaan afsluiten. Dus ja, weet, als je diep in het pensioenleed zit, je bent niet alleen, of je nu aanbieder of klant bent. En weet ook dat er vaak, ook al is er op dit moment nog niet direct een oplossing te vinden voor je probleem, weet dat het echt niet de rest van je leven zo gaat zijn. En dat er echt wel iets gaat komen, hè, net zoiets als wat jij gevonden hebt, wat ik ook gevonden heb, maar bij jou ook. Je zegt, het is echt heel leuk, het is echt heel gezellig, het is echt heel fijn, de paarden hebben het goed. Het is mogelijk om zoiets te realiseren.
Ja.
Nou. Maar als mensen denken, hey, je hebt een aantal keer gezegd, ik ben instructrice. Als mensen denken, oh, dat vind ik leuk, ik wil meer van haar zien of meer van haar lezen, dan zal ik denk ik gewoon het handigste jouw website en je socials eventjes in de show notes zetten. Hè? Dan kunnen mensen daar gewoon direct de link volgen.
Ja, leuk.